Vandaag zeer dankbaar dat u in ons midden reeds zo machtig uw tegenwoordigheid uitgestort heeft. Wij verwachten dat het vanmiddag rijkelijk en overvloeiend zal geschieden. We danken u voor het heerlijke lied van deze fijne christenvrouw die zojuist dit lied heeft gezonden en uw geest die neerkwam en de uitlegging daarvan gaf. Heer, wij vragen, laat het zo geschieden. En God, ik bid dat u ieder van ons zegenen wilt en mogen onze harten met vreugde vervuld worden wanneer wij dit zien gebeuren. Geliefde God, wij vragen u deze middag, als hier enkelen mochten zijn die niet bereid zijn om u te ontmoeten, mogen dit het uur zijn dat zij hun definitieve beslissing nemen en door de wedergeboorte tot u zullen ingaan. Sta ertoe, zegen ons allen, Heer. Die lang op de weg zijn geweest, wij vragen of u ons door uw woord nieuwe dingen wilt leren. Geef ons door uw geest een beter begrip. Heer, mogen hij komen en het woord uitleggen. De enige uitlegger die wij hebben is de geest. Wij bidden dat hij ons dat zal toestaan. Wij vragen dat in Jezus' naam. Amen. Dat stelt ons tevreden. Dank u. Wat een tijd. Ik weet mij geen betere plaats voor te stellen dan in de hemel. Want nu reeds voelen wij de zalving ervan. Zie. Tezamen zittende in hemelse plaatsen in Christus Jezus. Vergaderd in hemelse plaatsen. God zegen zuster Florence. Zij gaat door een tijd van zorgen en schaduwen. Haar vader is zojuist van haar weggenomen. En ik bid God zegen dat kind. En ook broeder Demas, die met beide schouders belast is met de last van deze samenkomsten, heeft ons gebed nodig. God zegene broeder Shakarian, broeder Carl Williams. Ik ben zeer verheugd om hier met u tezamen in deze conventie te zijn, onder al deze fijne broeders. En ik had het voorrecht er enige van te ontmoeten. En nu voor zover ik weet is dit mijn sluitingsdienst. Zo ik verwacht om enkele van deze fijne mensen de hand te schudden en hen te leren kennen. Want ik verwacht om samen met hen in de eeuwigheid in een beter land te zijn. Even een kleinigheid. Ik hoop dat u mij niet verkeerd zult begrijpen. Ik geloof dat het geen toeval was. Ik denk dat het een goddelijke voorzienigheid was, dat ik gisteren van een vriend hier een geschenk kreeg van Danny Henry. Hij was een jongen en op een dag had ik een samenkomst in de christelijke zakenliedenvergadering in Californië en ik had zeer scherp gesproken tegen de toestand van de tijd. En ik hoop dat iedereen begrijpt dat ik geen boosaardigheid in mijn hart heb. Dat is niet zo. U zult zeker wel begrijpen dat ik het niet zo bedoel. Maar ik moet alleen maar uitspreken wat ik te zeggen heb. En daarna kwam deze jongeman, een broeder van de Baptisten, bij mij. En ik geloof dat hij ergens familie van een filmster is. En hij kwam naar beneden en sloeg zijn arm om me heen en zei: de Heere zegen u, broeder Branham. Ik zou graag enkele woorden van gebed uitspreken. En hij begon in het Frans. En de man die kent geen woord Frans. En iemand stond op, een grote vrouw, ik geloof dat ze uit Louisiana kwam. Ze zei, dat is Frans. En er was een man aan de andere kant, die zei, dat is Frans. En het was geen... ongetwijfeld, en zij schreven op wat het was. Ik heb het originele afschrift hier. En toen gebeurde het dat er een jongeman van achteren naar voren kwam. En hij wilde zien wat er opgeschreven was. En hij was een Franse tolk van de VN. En het was werkelijk Frans. En ik zou graag het opgeschrevene willen voorlezen. Dit is het originele afschrift van een van hen. En het was van deze man die het vertaald heeft. Misschien spreek ik zijn naam niet helemaal juist uit. Ledoux, Victor Ledoux. Hij is een volbloed Fransman. Wel nu, hier is de boodschap. Omdat u het smalle pad gekozen hebt, de moeilijker weg, u bent naar uw eigen keuze gegaan. U hebt de correcte en juiste beslissing genomen en het is mijn weg. Door deze belangrijke beslissing wacht u een geweldig aandeel in de hemel. Wat een glorierijke beslissing heeft u genomen. Dit op zichzelf is wat hun geweldige overwinning zal geven en doen geschieden in goddelijke liefde. Ik kreeg dat, weet u, toen ik voor het eerst mensen in tongen hoorde spreken, ik wilde niets bekritiseren, zie je, omdat ik het echte gezien heb, maar ik heb het me altijd afgevraagd. Maar toen dat gebeurde, en wetend welke opdracht daarachter zat, wist ik dat het van God gekomen was. Toen gaf zijn broer, die hier zit, een zeer bekende advocaat, een geschenk van Danny aan mij. Danny heeft zojuist het heilige land verlaten en hij ging op het graf zitten, liever gezegd in het graf, waar Jezus na zijn dood gelegd werd. En toen hij dat deed, zei hij, moest hij aan mij denken. En de geest des Heren kwam daar over hem. En hij ging naar buiten op de heuvel van Golgotha, waar de kruisiging plaats had gevonden, en nam een stukje gesteente mee. Toen hij terugkwam, maakte hij er voor mij een paar machetknopen van. En ik heb ze werkelijk lief. En nu, dat weet Danny natuurlijk niet. Maar vanmorgen, toen ik in gebed was buiten, toen keek ik plotseling naar die machetknopen. En elk van hen, als u wilt opmerken, is met bloed besprenkeld. En door elk loopt ook een rechte lijn middendoor. En hier in de boodschap die hij van God gaf, over die rechte smalle weg, hoe stemt die er precies mee overeen? En ik dacht dat het een soort van voorzienigheid was. En ik ben Danny zeer dankbaar. Wilt u hem zeggen, broeder, hoezeer ik het op prijs stel? En een ander vreemd geval. Ik vroeg mijn vrouw onlangs morgens, ik trok een overhemd aan waarbij men machetknopen nodig heeft. En ze zei, ik heb vergeten je machetknopen mee te nemen. Dus de Heer heeft ons in een paar voorzien. Oh, het is een heerlijk leven, nietwaar, broeders? Slechts in de eenvoud van het evangelie te wandelen. En toch is het in zijn eenvoud het grootste wat ik ken. Ik weet niets beters. En omdat het zo eenvoudig gemaakt was, had ik de gelegenheid hier binnen te gaan. Zie, door de genade van God. Nu, vanmiddag wil ik niet veel tijd nemen, omdat ik weet dat u vanavond naar samenkomsten gaat. En ik denk dat al de bezoekers hier eens om zich heen moeten kijken. Dan ziet u deze predikers op het podium. Zij verheugen zich als u vanavond in hun samenkomsten komt. Ze zullen u goed doen. Zonder twijfel bent u vanmorgen naar de zondagsschool in de stad gegaan. En terwijl wij deze conventie hebben van de evangelische zakenlieden, geloof ik dat wij alle steun die wij aan onze gemeente kunnen geven, moeten geven. Want daar gaan onze zakenlieden heen. En het is een huis van God. En ik hoop dat u vanavond een gemeente zult bezoeken. Morgenavond is de slotsamenkomst van de conventie, geloof ik. En ik geloof dat zij de spreker aangekondigd hebben. Zo de Heer wil, zal ik hier ook zijn om zijn boodschap te horen. God zegene en ieder van u. Nee. Ik maak er geen aanspraak op een prediker te zijn. Ik heb niet genoeg onderwijzing gehad om mijzelf een prediker te kunnen noemen. Wanneer u zegt een prediker, dan verwacht men dat u een paar universiteitstitels bezit. Maar ik heb niets anders dan een kleine slinger, zie. Ik probeer de zieke schapen op te zoeken als ik kan, om ze terug te brengen naar de weide van de Vader. Als ik fouten maak, vergeef me dan. Ik ben geen theoloog. Ik bekritiseer de theologen niet. Theologie is goed. Het is wat we nodig hebben. Maar soms bekritiseer ik de toestand waar wij in zijn geraakt. En dat wordt niet voor iemand persoonlijk bedoeld. Het is gewoon de boodschap. Ik wens dat niet ik het zou zijn die hem geven moet. Het verscheurt mij van binnen, omdat ik weet hoe u zich moet voelen. Zie hoe het met uw eigen kinderen is. Vindt u het niet erg een kind te berispen, het uit te schelden of iets dergelijks? Ik ben ook een ouder en ik weet wat het inhoudt. En ik vertrouw dat u mij vergeeft. En ik zou willen dat u het volgende doet. Wanneer u hier vanmiddag zit, dan ben ik van plan u een gunst te vragen. Ik heb een paar korte notities hier. Zoals ik u verteld heb, moet ik mijn schriftgedeelte uitschrijven. Gewoonlijk kon ik de Bijbel bijna altijd uit mijn hoofd citeren. Maar nu niet meer. Ik heb te veel zware strijd moeten doorstaan. En ik ben er te oud voor geworden. Maar ik vertrouw dat u vanmiddag in korte tijd naar mij zult luisteren. En uw hart werkelijk opent en probeert te begrijpen waar ik heen wil. Dan denk ik dat het beter zal zijn. Vooral voor voorgangers uit deze stad en van andere plaatsen. Ik vertrouw dat u werkelijk aandachtig zult luisteren. En doe nu het volgende. Doe het op de manier zoals ik. Wanneer ik mijn lievelingstaart eet, kersentaart, of mijn lievelingsvlees, kip. Wanneer ik nu een lekker stuk kersentaart eet en ik stoot op een pit, dan houd ik niet op met taart eten. Ik verwijder gewoon die pit en eet mijn taart verderop. En wanneer ik op het bordje van een kip stoot, dan gooi ik die kip niet weg. Ik gooi alleen de botten weg. Maar dus wanneer ik iets zeggen zou waar u niet mee zou instemmen, werp u dat deel gewoon weg. Maar bekijk het goed. Wees er zeker van dat het een bot is. En mag ik ook nog zeggen, onthoud dat als het een pit is, dat het nieuw leven tevoorschijn brengt. Dus bekijk het echt aandachtig en mogen de Heer u zegenen. Broeder Carl Williams zei de vorige avond iets om het gebed voor de zieken vrij te laten, wat erg fijn zou zijn. Ik weet dat het fijn zou zijn, maar daar zijn wij niet op voorbereid om een gebedsrij op te roepen. En ik weet niet of broeder Orl of welke broeder ook ooit een gebedsrij in de conventie gehad heeft of niet. Ik weet het niet. Ik heb het 2 of 3 maal geprobeerd. Maar gewoonlijk hebben wij gebedskaarten nodig voor een menigte als deze om het te kunnen doen. Want u kunt niet, het is geen arena. Het is een huis van God. Zie, daarvoor is het ingewijd. Wanneer men drinkt en men duwt en als u kaart hebt, dan stelt u hen ordelijk op. Dus Billy vroeg mij, zal ik erheen gaan en kaarten uitgeven? De mensen vragen mij om een gebedskaart. Ik zei, nee Billy, laten wij de Heilige Geest gewoon laten doen wat hij wil doen. Zie, en laat hem misschien geloof opbouwen en gewoon genezing geven op de plaats waar u bent, zie. Maar goddelijke genezing is niet het belangrijkste in het evangelie. En u kunt nooit iets minder belangrijks het belangrijkste maken. Iedereen weet dat. Maar het is een lokkaas dat gebruikt wordt om de mensen te laten geloven in de bovennatuurlijke tegenwoordigheid van God. Dat het bovennatuurlijke aanwezig is. En daardoor, als zij zijn tegenwoordigheid kunnen herkennen, dan worden zij genezen, ziet u, door geloof. Geloven zij het. Wel nu, ik wil iets uit Gods woord voorlezen, uit het Nieuwe Testament. En dan wil ik een tekst uit het Nieuwe Testament nemen, en dit schriftgedeelte. En spreek deze middag een korte tijd over een onderwerp. En ik wil u niet te lang ophouden voor de samenkomst voor vanavond. Maar onthoud, ik hoop dat ik het duidelijk genoeg heb. Geef alleen enige tijd uw volle aandacht als u wilt. Wel nu, voordat wij dit doen, laten we ons hoofd nogmaals buigen. Weet u, wij kunnen te veel zingen. Wij kunnen te veel juichen tot we schor worden. En we kunnen zingen op het verkeerde moment of juichen op het verkeerde moment. Maar hier is iets waardoor wij nooit uit de orde geraken wanneer wij bidden. Ik wil dat de mannen overal bidden met opgeheven heilige handen zonder twijfel. Vader, het is het grootste voorrecht dat een sterfelijk mens ooit had om zijn ogen te sluiten en zijn hart te openen en tot u te spreken. En wij weten dat u ons hoort wanneer wij geloven. Wanneer wij geloven kunnen dat u ons hoort, want Jezus zei, als u de Vader iets vraagt in mijn naam, het zal ingewilligd worden. Dat was op voorwaarde dat wij niet zouden twijfelen. Dus Vader, help ons deze middag te geloven dat onze verzoeken ingewilligd worden. En mogen nergens ook maar een schaduw van twijfel zijn, maar mogen de dingen geschieden waar wij om vragen. Zodat uw grote naam, o God, vandaag geëerd wordt door iedere verloren en verdwaalde ziel die onder het geluid van onze stem is, of door deze bandopname bereid wordt in uw koninkrijk te brengen. Door de heidenlanden, waar de wereld zij ook heen gaan. Ik bid, hemelse Vader, dat er vandaag in ons midden geen zwak persoon zal zijn. Als de samenkomst is geëindigd, mogen de Heere God iedere verloren ziel redden en ieder zwak lichaam genezen en de harten van zijn kinderen met vreugde vullen. Daarom hebben wij geloof, Heer, om het te vragen in Jezus' naam tot God onze Vader, omdat Hij beloofde ons te verhoren en dit voor zijn glorie is. Amen. In het Johannes-evangelie, het 17e hoofdstuk, vanaf het 20e vers, wens ik een tekst te lezen. Ik geloof dat dit goed is. En ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor degene die door hun woord in mij geloven zullen. Opdat ik geloof dat ik het verkeerde gedeelte heb. Wel, nu verontschuldig mij voor een moment. Ik zoek het op. Ik zoek naar Jezus' gebed. Of liever niet Jezus' gebed, maar voor zijn... Ik heb misschien een verkeerde tekst opgeschreven. Waar Jezus bad of zei dat als een vrouw in baresnood was voor een geboorte van haar kind. Is dat Lucas of Johannes? Jack, waar staat het? En Johannes 16. Ik dacht dat dat juist was. Maar het lijkt er niet op. Johannes 16. Het 21ste vers. Zeker. Het 21ste vers. Zeker, hier zijn we er. Johannes 16, vers 21. Dat zij mogen zijn... Nee, broeder Jack, dat is nog steeds fout. Ik heb het 16e hoofdstuk van Johannes, het 21ste vers, maar... Oh, maar ik ben fout. Wel, daar is iets niet in orde in deze Bijbel. Ja, ze hebben het verkeerd gedrukt. Weet je wat? Dat is precies de waarheid. Het is een gloednieuwe Bijbel. Ik heb hem juist gekregen en hij is verkeerd gedrukt. Een katholieke priester die tipt het podium op en geeft hem zijn Bijbel en spreekt deze woorden tot moeder Brennen. Dit is God, de reden waarom dit gebeurd is. God zal u tonen waarom u dit moet brengen. Het is wonderbaar. Goed, dank u, hartelijk dank. Hoofdstuk 16, vers 21 en ook vers 20. Dank u zeer. Voorwaar, ik zeg u dat gij zult schreien en klagelijk wenen, maar de wereld zal zich verblijden en gij zult bedroefd zijn. Maar uw droefheid zal tot blijdschap worden. Een vrouw, wanneer zij baart, heeft droefheid, terwijl haar uren gekomen is. Maar wanneer zij het kind gebaard heeft, zo gedenkt zij de benauwdheid niet meer om de blijdschap dat een mens ter wereld geboren is. Dank u zeer, mijn broeder. Dat waardeer ik zeer. Maar nu, dat is zeker een drukfout in de Bijbel. Een bladzijde is er verkeerd ingezet. En ik vond het in mijn oude Schofield-Bijbel. Ik pakte deze op en haastte mij een paar minuten geleden mee hier naartoe, omdat mijn vrouw mij dit gegeven heeft als kerstgeschenk. Wel nu. Vanmiddag zou ik over een onderwerp willen spreken dat ik aangekondigd heb als geboorteween. Dan nu, dat klinkt heel erg. Maar het staat in de Bijbel. Ik geloof dat Jezus daarvan sprak toen hij zei, gij zult bedroefd zijn, maar uw droefheid zal tot blijdschap worden. Hier sprak hij tot zijn discipelen, wetende dat de geboorte van het christendom tot stand kwam. En nu, het oude moet sterven, opdat het nieuwe geboren kan worden. Alles dat geboorte geeft, moet door droefheid en pijn gaan. En zeker moesten zij door de pijn van droefheid en zielsangst gaan, om van de wet tot de genade te komen. Normale, natuurlijke geboorte is een type van de geestelijke geboorte. Alle dingen van het natuurlijke zijn het type van het geestelijke. En we ontdekken, als we uitzien over de aarde en een boom zien groeien in de aarde, dat hij een zware strijd voert. Dat moet aantonen dat er ergens een boom is die niet hoeft te sterven, omdat hij het uitschreeuwt naar iets. We ontdekken mensen, onverschillig hoe oud, hoe ziek, in welke toestand dan ook, dat zij het uitschreeuwen om te leven, omdat het aantoont dat er ergens een leven is waar wij voor altijd leven. Merk op hoe volmaakt. Nu, in 1 Johannes 5, vers 7 en 8, ik geloof dat dit het is, als ik me niet vergis, daar staat, van drie zijn er die getuigen in de hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest, en deze drie zijn één. En drie zijn er die getuigen op de aarde, de Geest en het water en het bloed. En die drie zijn tot één. Nu, merk op, de eerste drie zijn één. De tweede drie zijn aards, welke zijn tot één. U kunt niet de Vader hebben zonder de Zoon, u kunt niet de Zoon hebben zonder de Heilige Geest, maar u kunt het water hebben zonder het bloed en het bloed zonder de Geest. Ik geloof dat door onze tijdperk heen dit zich als de waarheid heeft bewezen. Water, bloed, Geest, rechtvaardiging, heiliging, de doop met de Heilige Geest. Het geeft het beeld het tegenbeeld dat genomen is van de natuurlijke geboorte. Ziet u, wanneer een vrouw of wat ook in baarnood is, dan is het eerste wat plaatsvindt het breken van het water, een normale geboorte. Het tweede is het bloed. En dan komt het leven. Water, bloed, Geest. En dat vormt de normale, natuurlijke geboorte. En zo is het in het geestelijke rijk. Het is water, rechtvaardiging door het geloof, geloof in God, hem als uw persoonlijke heiland ontvangen en gedoopt worden. Het tweede is de heiliging door de Geest, dat God uw geest reinigt van alle beginselen van de wereld en de begeerte van de wereld. En dan komt de Heilige Geest erin en bewerkt een nieuwe geboorte. En vervult het geheiligde vat. Bijvoorbeeld zoals dit. Ik heb u verteld om terzijde te leggen wat u niet gelooft en dan de taart te nemen. Let op, er ligt een glas op het kippenerf. U pakt het niet op en zet het op uw tafel en vult het met water of melk. Nee, dat oprapen betekent rechtvaardiging. Het reinigen betekent heiliging, omdat het Griekse woord heiliging een woordsamenstelling is, welke betekent reinigen en voor dienst opzij zetten. Niet in dienst, voor dienst. Dan wanneer u het vult, is het in dienst gesteld. Verontschuldig dit nu, ik wil u niet kwetsen. Daar is waar u, pelgrim heiligheid, Nazareners, faalde om Pinksteren te bereiken. U was rein door heiliging, maar toen u gereed was om in dienst gesteld te worden door de gaven van tongenspreken en andere dingen, wees u het af en u viel opnieuw terug in het hok. Zie, nu dat is wat er gebeurt, zo gaat het altijd. Nu, niet om u te bekritiseren, maar het moet alleen van mijn hart. En dat brandt in mij sinds ik hier ben. Dus ik kan het eigenlijk net zo goed als Kaars, Genade en Demus en u allen. Wel, ik probeer mijn best te doen, mijn ziel ervan te bevrijden, zie je. Dan is het aan u. Het is natuurlijk, het natuurlijke is een type van het geestelijke. Nu, wij hebben ontdekt dat het dan een volledige geboorte is. Wanneer de baby komt en als het water breekt, is het gewoonlijk niet nodig om er veel bij te helpen. En wanneer het bloed komt, hoef je ook niet veel te doen. Maar om die baby werkelijk tot leven te brengen, moet u hem een klap geven totdat het huilt. En nu, omdat ik geen opleiding heb, zoals mijn broeders hier, die wel goed ontwikkeld zijn, moet ik de natuur als voorbeeld nemen. En hier hebt u het. Dat is wat er gebeurt. Er is een echte tik nodig om dit nu bij te brengen. Nu, u geeft een kleine soort schok. Misschien is het niet nodig om het een klap te geven, maar alleen een beetje te schokken. Als het slechts het vermoeden heeft dat het geboren is, is het meestal voldoende. Grijp hem en schud hem. Als hij niet begint te ademen, geef hem een klein klapje. En dan schreeuwt het in onbekende talen. Voor zichzelf, denk ik. Maar hij ziet hij maakt in ieder geval lawaai. En ik geloof, meneer, een baby stilgeboren wordt, zonder geluid, geen emotie, dan is het een dode baby. Zo is het tegenwoordig in de kerk, het systeem. Wij hebben te veel kinderen die stilgeboren zijn. Dat is juist, ze hebben een tuchtiging nodig door het evangelie, ziet u, om hen wakker te maken. Om tot zichzelf te komen, zodat God hun de levensadem kan inblazen. En nu, we ontdekken dat dit zo waar is. Het is ruwe theologie, maar het is in ieder geval de waarheid. Dus let op, bij de geboorte van het zaad moet het oude zaad eerst sterven, voordat het nieuwe geboren kan worden. Dus daarom is dood altijd iets moeilijks. Het is pijnlijk, beangstigend. Geboorte is het eveneens, omdat u leven ter wereld brengt. En dat is pijnlijk. Jezus zegt dat zijn woord een zaad is. Dat een zaaier uitging om te zaaien. Nu, dat is ons allen bekend. En ik wil dit leren zoals in een zondagsschoolles, omdat het zondag is. Let op, dit woord is een zaad. Maar denk eraan dat het zaad alleen nieuw leven voortbrengt als het sterft. En dat is de reden dat het voor de Farizeeën zo moeilijk was om onze Heere Jezus Christus te verstaan. Omdat zij onder de wet waren. En de wet was het woord van God in zaadvorm. Maar toen het woord vlees werd, was het geen wet meer, maar genade. Wel nu, genade en wet kunnen niet tezamen bestaan, tezelfde tijd, omdat de genade zo hoog boven de wet staat, de wet is zelfs niet in het beeld. En daarom was het zo moeilijk voor de Farizeeërs om te sterven voor hun wet, zodat de genade geboren kon worden. Maar het moet wijken. Die twee wetten kunnen niet tegelijkertijd bestaan. Er kan geen wet zijn die zegt, u kunt doorrijden, en de ander zegt, niet doorrijden. De een zegt, u kunt het doen, en de ander zegt, u kunt het niet doen. Er kan maar één wet tegelijk zijn. Misschien is er een tijd geweest dat u door heeft kunnen rijden. Voorzichtig, ga erdoor. Maar deze keer is het rood. Stop, zie, er kunnen dus geen twee wetten zijn op hetzelfde moment. En nu? Wij zien dat altijd mijn gedachte is dat u door pijn, droefheid, ongemak gaat. Kijk hoe die Farizeeën stierven door die wet. Door pijn, droefheid en ongemak. Maar zo moet het zijn. Wel nu, wij bemerken dat de regen die nodig is om vrucht voor te brengen op de aarde, wordt geboren, zoals de dichter zegt, in de onweersvelden, in een woeste, dreigende lucht. Maar als we geen donder en woeste, dreigende luchten hadden, zou die kleine, gedistilleerde regendruppel die uit de zee opgetrokken werd en uit het zout gedistilleerd, niet geboren worden. De bliksem, donder, storm, ruwe, ruige, verschrikkelijke dingen zijn nodig om die zachte waterdruppels voor te brengen die aan de bloembladeren hangen. Pijn is nodig om geboorte voor te brengen. Het vereist sterven. En als de wolken sterven, vormt zich de regen, omdat de regen een deel van de wolk is. Eén moet erop houden, opdat de andere kan bestaan. Nu, misschien zijn enige van mijn broeders hier in staat u al de wetten van deze dingen te geven. Ik kan het niet. En laten wij tot iets anders overgaan, alleen voor een klein bewijs. Ik geloof dat een van de mooiste bloemen, iedereen heeft zijn eigen gedachten daarover, maar ik geloof dat de mooiste bloem die ik ooit gezien heb, ginds in het oosten, onze waterlelie is. Hoeveel hebben ooit een waterlelie gezien? Oh, voor mij is er niets mee te vergelijken. Maar heeft u opgemerkt wat die waterlelie moest zijn? Ik denk aan wat Jezus zei, aanmerkte lelie. Zij arbeiden niet en spinnen niet. En ik zeg u dat ook Salomo in al zijn heerlijkheid niet bekleed is geweest gelijk een van deze. Want Salomo's heerlijkheid en zijn kleding was geheel kunstmatig. Maar de schoonheid van de lelie is het leven dat haar zo schoon maakt. Niet door kunstmatig insmeren of verven, precies zoals onze vrouwen. Ik geloof niet dat u al deze groene, u weet wel, en oogwimpers, u weet wel, en al dat manicure of hoe het ook heet. Ik haal die dingen altijd door elkaar, alles aan uw gezicht wat u knap moet maken. Schoon is wat schoonheid bewerkt. Als u wat handelingen 2 en 4 neemt, en het met wat Johannes 3 vers 16 meent, zal dat alles overtreffen wat Max Factor ooit geprobeerd heeft te maken. Uw echtgenoot zal u dan zeker meer lief hebben en alle andere mensen, en ik weet zeker, God ook. Lely. Hij zei, let op, hoe zij groeit, hoe zij zich inspant om zich omhoog te werken. Ziet waardoor deze kleine waterlelie moest gaan, door slijk, vuiligheid, modder en modderig water. En deze kleine kiem van leven baant zich een weg door al die dingen heen, doordat zij zich van de bodem van de vijver, waar de kikkers en de andere dieren zijn, omhoog werkt. En dan brengt ze zichzelf door al die dingen heen omhoog. Maar wanneer zij in de tegenwoordigheid van de zon komt, wordt zij geboren. Dit kleine zaad barst open tot leven. Het kan het niet doen voordat het door het hele proces is gegaan. Het moet daar doorheen gaan. Dat is waar het vormt. Omdat de zon het zelf omhoog trekt. En als het boven die vuile wateren en modder enzovoort opgeheven is, is het zo gelukkig dat het haar leven gewoon vrij uitdeelt. En het is een mooi leven als zij in de tegenwoordigheid van diegene komt die haar omhoog trekt. En ik hoop dat het een mooi beeld is van het christelijk leven. Wanneer u iets u uit die wereld trekt, doordat u op een dag door de Heilige Geest regelrecht in zijn tegenwoordigheid geboren wordt. Hoe heerlijk! Als u het probeert te helpen, doodt hij het. Zoals een klein kuiken. Wanneer het wordt geboren. U weet, als er ooit een van deze kleine makkers, als u een van deze kleine makkers schade geslagen heeft, of iedere vogel die geboren wordt uit een ei, dat zij aan het eind van die snavel een punt hebben, waardoor of waarmee het die oude eierschaal verbreekt. Die oude eierschaal vervalt. Het oude binnenste deel van het ei moet verrotten en het moet met deze kleine snavel heen en weer krassen totdat het de schaal opengebroken heeft. Waar ik vandaan kom in Kentucky noemen wij het pikken, zich een weg uitpikken. Ze hebben nooit een betere manier gevonden. Waarom? Het is Gods toebereide weg. Als u hem probeert te helpen, zult u het doden. Pik de schaal van hem af en hij zal sterven. Ziet u, hij moet werken. Zich inspannen om uit te breken. Dat is de wijze waarop een christen het moet doen. Het is niet voldoende als iemand u gewoon de hand geeft en u binnenleidt. U moet daar liggen tot u sterft. Rot en in het koninkrijk van God geboren wordt. Het is Gods toebereide weg. U gaat er niet binnen door een boek, of door handen schudden, of lidmaatschap, of oppoppen, of naar beneden halen. U moet zich alleen simpel van die oude schaal verwijderen. Merk op. Zij hebben nooit een betere weg gevonden. Zij vonden geen betere wijze waarop een baby kon krijgen wat het wilde, behalve Gods wijze ervoor. Nou nu, wanneer die kleine baby geboren is, kunt hij een bel naar zijn bed hangen en zeggen, mijn kleine zoon, ik ben een goed theoloog. Ik heb boeken gelezen hoe je een baby opvoedt. En ik zeg je dat je een modern kind bent. Je bent geboren in een modern huis bij moderne ouders. Wanneer jij honger hebt of je moeder of mij nodig hebt, trek je gewoon aan het belletje. Het zal nooit werken. De enige manier waarop het kan krijgen wat het wil, is om erom te huilen. Dat is Gods wijze. En dat is de manier waarop wij krijgen wat wij willen. Erom huilen en uitschreeuwen. Schaam u niet. Zeg, ik hoor naar God. Had het u niet kunnen schelen of de diaken, de herders of wie ook om u heen zijn? Schreeuw het in ieder geval uit. Het maakt het uit of die daar van die Jansen zitten. Schreeuw het uit. Dat is de enige manier waarop u het kunt krijgen, doordat u geholpen wordt. Hij leerde dat toen hij hier op aarde was. Weet u, over die onrechtvaardige rechter. Een kleine dauwdruppel. Ik weet de formule er niet van, maar misschien dat er hier een geleerde zal zijn, maar ik zeg het gewoon op de manier zoals ik het denk. Het zou een soort van een overladen groep van atmosfeer kunnen zijn, dat samenkomt in een donkere nacht en op de aarde valt. En wanneer het dat dan doet, is het geboren in de nacht. Maar in de morgen ligt het daar, koud en huiverig op een grashalm, of hangt aan uw waslijn. Maar laat de zon er gewoon eens op schijnen. Heeft u erop gelet hoe vrolijk het wordt? Het glinstert en trilt gewoon. Waarom? Het weet dat het zonlicht het zal terugtrekken tot waar het in het begin was. En zo is iedere man of vrouw die geboren wordt uit de geest van God. Wanneer het licht zich over ons uitgiet, dan is er iets dat ons gelukkig maakt, omdat we weten dat wij teruggaan naar van waar wij gekomen zijn, van de boezem van God. Het kan glinsteren van vreugde wanneer de zon het treft. Natuurlijk, omdat het weet dat het teruggaat van waar het gekomen is. Kleine ruwe dingen, maar wij zouden daarmee door kunnen gaan. Maar laten wij andere dingen ontdekken. We weten dat het oude zaad, voordat het nieuwe zaad uit het oude zaad kan komen, moet rotten. Helemaal. Niet alleen sterven, maar rotten nadat het dood is. We weten dat dit waar is. Dat is hetzelfde met de wedergeboorte. Wanneer wij wedergeboren zijn, gaan wij nooit meer terug. Maar wij gaan voorwaarts. En daarom geloof ik dat vandaag aan de dag er niet zoveel echte wedergeboorte plaats hebben. Omdat het zaad misschien sympathiseert met het woord of de persoon, maar ze willen niet uit het oude systeem wegrotten waarin ze zijn. Ze willen er niet uitkomen. Ze willen in het oude systeem blijven. En aanspraak maken op de wedergeboorte of de boodschap van de tijd. Wij ontdekken dat in het tijdperk van Luther, Wesley, Pinksterbeweging en alle andere tijdperken, ze proberen nog steeds aan het oude systeem vast te houden en ze maken aanspraak op dit, maar het tijdperk van het oude systeem moet sterven, rotten, om het nieuwe spoor te brengen. Ze willen zich er nog steeds aan vaststellen en let op, zij weten dat het oude systeem dood is, maar zij willen er gewoon niet uit vandaan rotten. Nou nu, rot is wanneer het voorgoed afgedaan heeft. Wanneer een aanspraak gemaakt is dat ze zijn wedergeboren, maar een aanspraak is alleen een teken van verwekt te zijn. Afstervering brengt een nieuwe geboorte voort. U moet gewoon afsterven zoals we in alle tijdperken deden, door het Wesleyaanse tijdperk en alle anderen heen. Maar de zaak is deze, nadat de wedergeboorte tot stand is gekomen, Wesley of Luther kwam tevoorschijn met één woord, de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Hij kon zich niet langer aan dat oude systeem vasthouden. Hij moest eruit komen. En dan, nadat de Calvinisten de Anglicaanse kerk in zo'n toestand hadden gebracht onder de Calvinistische leer, doordat God een Arminiaanse leer verwekte, welke John Wesley was, het oude systeem moest sterven, opdat het nieuwe kon komen. En toen Wesley's tijdperk ophield, en al die kleine tijdperken of bladeren die aan de stil van de bloesem kwamen in Wesley's tijd, ziet u, toen de Pinkstermensen tevoorschijn kwamen met het herstel van de gaven, moesten zij uitkomen, de Baptisten, en uit de Baptisten, en uit de Presbyterianen, Pelgrims, de Heiligheid, Nazarenes, gemeente van Christus, zogenaamd, en dat alles, zij moesten eruit komen en ervan wegrotten om de wedergeboorte aan te nemen. U zult altijd gek genoemd worden. Maar
Het is wat Paulus zegt toen hij wegrotte, van waar hij eens aanspraak op had gemaakt. Hij zei, in de wijze die ketterij genoemd wordt, dien ik de God van onze vaderen. Op de wijze die ketterij genoemd wordt, zie, hij had het nieuwe leven aangenomen, dat het Oude Testament geboorte had gegeven aan het nieuwe, en hij moest aan het oude afsterven, alleen om er een schaduw van te maken, om te zijn, zie, dat is precies waar wij nu zijn. Nu. Heb geduld met mij, maar dat is mijn denkbeeld. Die kerken zijn zo systematisch geworden dat u er niet binnen kunt komen tenzij u daartoe behoort. U moet een lidmaatschapskaart hebben of een ander soort bewijs van identificatie hebben. En doordat ik dit geloof is haast de enige deur die voor mij openstaat deze volle evangelie zakenlieden. En zolang zij geen organisatie zijn, kan ik bij hen binnenkomen. En de mensen de boodschap brengen die ik voel, die op mijn hart ligt voor de mensen. Maar het is zo systematisch geworden en ik heb u lief, Pinkster mensen. En Pinkster is hoe dan ook geen organisatie. U noemt zich dat alleen maar. Pinksteren is een ervaring en geen denominatie. Maar ziet u, wat voor velen zo moeilijk is geworden, moeilijk is wanneer zij er naar kijken en het geloven en het geïdentificeerd zien door God in het woord, maar toch is het zo moeilijk om weg te rotten van de zaak waar u in bent. Wat zal ik doen? Waar zal ik mijn maaltijd krijgen? Want God is uw maaltijd. God is het waar u zich aan vast moet houden. Zoek eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. Ik wil het hierbij laten. U weet waar ik van spreek. De profeten van God vermelden ons dat wij een nieuwe aarde zullen hebben. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Als u het schriftgedeelte wilt weten, het is Openbaring 21. Ik kan het voor u aanhalen. Ik heb het hier. Johannes zei, en ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. Het was voorbij. Wel nu, als wij een nieuwe aarde krijgen, kunnen de oude en de nieuwe aarde niet tegelijkertijd bestaan. Er kunnen geen twee wereldordes tegelijkertijd samen zijn. Nu, om een nieuwe aarde te krijgen, dan moet de oude sterven. Wel nu, als de oude sterven moet, dan beginnen nu de geboorteweeën voor een nieuwe. En als de dokter een patiënt onderzoekt die in barensweeën is, nu, een van de dingen die de dokters dat doen, ik zeg dit in de tegenwoordigheid van twee of drie christendokters van waar ik weet, goede medische dokters hier. Ik wil u dit vragen. Een van de eerste dingen die de dokter doet, nadat hij die patiënt gadegeslagen heeft, is de tijd van de weeën op te nemen. De geboorteweeën. Hij onderzoekt de tijd der weeën, hoe snel ze op elkaar volgen en hoeveel heviger zij telkens worden. De een is heviger dan de ander. De volgende is nog heviger. Zij volgen sneller op elkaar. Dat is de manier waarop hij de diagnose bij de patiënt stelt. Door die geboorteweeën. Wel nu, als de wereld geboorte moet geven aan een nieuwe wereld, laat ons dan enige van de geboorteweeën onderzoeken die wij op aarde hebben. En dan zullen wij zien welke dag het ongeveer is en hoe ver zij ongeveer in haar barensweeën is. De Eerste Wereldoorlog bracht grote weeën, geboorteweeën. Het toonde een van de eerste geboorteweeën die zij kreeg. Omdat wij in die tijd de bommen voor haar ontwikkeld hadden en machinegeweren en gifgas ter beschikking hadden. Kunt u het zich herinneren? Velen van u misschien niet. Ik was pas een kleine jongen van ongeveer 8 jaar oud. Maar ik herinner mij dat zij over mosterdgas en chloorgas spraken. Hoe het eruit zag. Zij begonnen er juist mee. En ze zeiden dat het de hele aarde zou verbranden. Zo, iedereen doden. Er mag een onderbreking van zijn. Hoe alleen de wind over de aarde waaide. Maar wat was iedereen in doodsangst voor dit grote wapen? Het gifgas. De aarde ging er doorheen. Zij had haar eerste geboorteweeën. En we weten dat er een tweede oorlog is geweest. De Tweede Wereldoorlog. En deze keer waren de geboorteweeën van de aarde veel heviger en verschrikkelijker. Ze had bijna kunnen vergaan. Gedurende de tijd van de atoombom. Omdat deze een hele stad verwoesten zou. Het was veel geweldiger dan de weeën van de Eerste Wereldoorlog voor de verwoesting van de aarde. Wel nu, zij weet dat haar tijd van bevrijding nabij is. Dat de reden dat zij zo nerveus en opgejaagd is, omdat er een waterstofbom is en er raketten in de lucht zijn die de gehele aarde kunnen vernietigen. De ene natie zal de andere angst aanjagen, onverschillig hoe klein ze is. Ze hebben deze raketten waarvan ze beweren dat een van hen kan ze door de satellieten besturen en overal ter wereld laten neerkomen waar ze maar willen. Zoals ik onlangs over de berichten hoorde, beweert Rusland dat zij deze natie kan vernietigen en tegelijkertijd verhinderen dat de atoombom of wat dan ook haar eigen natie schaadt. Wij weten niet wat wij er tegen kunnen doen. Iedereen maakt zulke aanspraken. En zo is het ook. De wetenschap is in Gods grote laboratorium binnengedrongen, totdat ze zichzelf verwoesten zullen. En God laat altijd toe dat de wijsheid zichzelf verwoest. God verwoest niets. De mens verwoest zichzelf door zijn wijsheid, zoals hij aan het begin deed. Door Satans wijsheid aan te nemen, in plaats van Gods woord. Wel nu, zij weet dat zij wijken moet. Zij zal het niet kunnen verdragen. Ik geloof dat Rusland deze natie vandaag nog zou verwoesten als ze wist dat ze het zou kunnen vernietigen en zichzelf daarbij kon redden. Elk van deze kleine naties zou het kunnen doen. Maar ze zijn bang, omdat zij weten dat deze wereld onder deze omstandigheden niet in zijn baan kan blijven. Dus de wereld weet dat haar geboorteweeën zo hevig zijn dat zij wijken moet. De geboorte van iets nieuws is nabij. Ik ben daar dankbaar voor. Ik ben moe van deze wereld. En iedereen weet dat dit hier een plaats van dood en droefheid en alle soorten van tegenstrijdigheden is, enzovoort. Ik ben blij dat zij wijken moet. Ik ben blij dat de tijd nabij is. Zoals Johannes lange tijd geleden zei, ja, kom Heer Jezus. Wel nu, zij moet vergaan natuurlijk, zoals ik heb gezegd, om een nieuwe geboorte te brengen. En kijk wat een ellendige boel het is. Merk op, mijn broeders. Zij is totaal verdorven. Haar politiek en systemen zijn zo verdorven als het maar zijn kan. Niet één bot is gezond in haar wereldsysteem. Haar politiek en haar religieuze politiek en wat het ook is. De een zegt, ik ben een democraat, de ander zegt, ik ben een republikein. En ik ben een motodist, ik ben een baptist. Wel, de hele zaak is door en door rot. Er moet iets anders wijken. Ze houdt het niet uit. U kunt een George Washington of een Abraham Lincoln in elke provincie van de Verenigde Staten aanstellen. En toch kan het niet terugkeren. Redding is voor haar voorbij. Er is nog één ding wat haar redden kan en dat is de komst van de Schepper. Zij weet dat zij wijken moet. Zij is in nood en in moeite. Men weet niet meer wat men moet doen. De een kijkt hierheen, de ander daarin en van alles. De een is bang voor de ander. De een probeert iets te doen om te vernietigen en die probeert de ander tegen te spreken en de ander te verwoesten. Totdat het nu in de handen van de zondige mensen is gekomen die de wereld in 5 minuten kunnen verwoesten. Ziet u? Dus zij weet dat zij het niet kan uithouden. De mensen weten dat zij het niet kan verdragen. En de wereld weet dat het zal gebeuren, want God heeft het zo gezegd. De hele hemel en aarde zullen in vlammen opgaan. Er zal een vernieuwing van het geheel plaatsvinden, zodat een nieuwe wereld geboren kan worden. God heeft het vooruit gezegd. Ze is verdorven in haar systemen en dat moet zo zijn, omdat zij kan sterven. Daarom zeg ik, is zij zo nerveus en rood in het gezicht en gejaagd en aardbevingen overal langs de kust en vloedgolven in Alaska en geschud van aardbevingen langs de kust en dergelijke. En de mensen schrijven, zullen wij er weggaan? Zullen wij er weggaan? Zie, ze weten niet wat zij moeten doen. Er is geen veiligheidszone dan die ene. Dat is Christus, de Zoon van de levende God. En er is maar één die de veiligheidszone is, en dat is Hij. Alles daarbuiten zal vergaan, zo zeker als God het gezegd heeft. Nu laten wij in het doktersboek kijken of zij in deze toestand is. En onderzoeken of dat allemaal zal gebeuren wanneer de nieuwe aarde geboren zal worden. Matthäus 24 van het doktersboek, wat de Bijbel is. En laten we nazien wat voorspeld is, welke symptomen zij zal hebben. Want nu als een dokter de symptomen van de geboorte van een kind kent, en een geboorte tijd als het kind moet komen, maakt hij alles gereed, omdat de symptomen hem aantonen dat het kind spoedig geboren wordt. Het water is gebroken, het bloed, en nu is het de tijd waarop het kind tevoorschijn wordt gebracht. Het is de tijd waarop het kind geboren wordt. En daarom houdt hij alles daarvoor gereed. Wel nu, Jezus zei ons heel precies wat op deze tijd zal plaatsvinden. Hij zei ons in Matthäus 24 dat de gemeente, de ware gemeente, en de andere gemeente, de natuurlijke gemeente en de geestelijke gemeente, zo dicht bij elkaar zouden zijn, nabootsers, dat indien mogelijk ook de uitverkorenen verleid zouden worden. Zoals het in de dagen van Noach was. Hoe zij aten en dronken, huwden en zich ten huwelijk lieten geven. En al de onzedelijkheid ter wereld die wij ook weer vandaag zien, de Bijbel, het boek, het doktersboek, heeft gezegd dat het gebeuren zou. Dus wanneer wij dit zien geschieden, weten wij dat de geboorte nabij is. Het moet zo zijn, jazeker. Wel nu, wij bezien dat als een natie, niet als een natie, maar als een wereld. Nu laten wij met Israël, de gemeente, beginnen. En laten wij haar voor de volgende 10 minuten volgen. Israël had geboorteweeën onder elke profeet die op de aarde kwam. Ze had geboorteweeën in de tijd van zijn boodschap. Maar wat deed hij? De profeet had het woord. En zij had zoveel bederf gezaaid en zoveel systematische regels in zich gehaald, dat de profeet haar vanuit het fundament stootte. Zij werden door iedereen gehaat. Daarom had de gemeente iedere keer wanneer God een profeet zond, geboorteweeën. Het woord des Heren komt tot de profeet en tot hem alleen. Dat is het woord dat gesproken is voor die dag en wordt door de profeet van dat tijdperk geopenbaard. Zo is het altijd geweest. En de kerken bouwden zoveel systemen rond het woord, totdat hij, die profeet, haar van haar hoofdstuk deed wankelen toen hij kwam. Zij had geboorteweeën. Wat was het? Terug naar het woord. Terug naar het leven. Systemen hebben geen leven. Het is alleen Gods woord dat leven geeft. Het systeem wordt er rondom gebouwd, maar het heeft geen leven. Het is het woord dat leven geeft. Zijn boodschap zal het overblijfsel naar het woord terugvoeren. Een kleine groep zal eruit komen en misschien op een keer geloven. In Noach's tijd waren het ongeveer 8 mensen. Maar hoe dan ook, God schokte dat overblijfsel en verwoestte de rest ervan. Het moest wegschudden. Zo geschiedde het in alle tijdperken, totdat tenslotte de gemeente een mannelijke zoon aan hen geeft. En die mannelijke zoon was het vlees geworden woord. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. En het woord werd vlees en woonde onder ons. Hij overwon iedere duivel, iedere macht op aarde die tegen hem opkwam. Alleen met het woord van de Vader. Bij iedere verzoeking die Satan hem deed, berispte hij Satan. Niet met zijn eigen kracht die hij had, maar met het woord van God. Er staat geschreven, er staat geschreven, er staat geschreven. Want hij was het woord. Toen Satan op Eva afvloog, was zij niet het woord. Dus faalde zij. Toen hij op Mozes afvloog, gebeurde hetzelfde. Maar toen hij deze zoon van God raakte, hij was 10.000 volt. Het rukte hem alle losse veren uit. Toen hij terugkwam en zei, er staat geschreven, de mens zal bij brood alleen niet leven, maar door ieder woord dat de mond van God uitgaat. Daar was die mannelijke zoon die vlees werd. Gods eeuwige woord zelf geopenbaard in het menselijk lichaam hier op aarde om het woord van God te vertegenwoordigen. Zo wist hij wat er in hun harten was. Zo kon hij Filippus zeggen waar hij was, wie hij was. Hij kon Simon Petrus vertellen wie hij was. Zei hij tegen de vrouw bij de bron, waarom? Hij was het woord. Zo is het. De Bijbel zegt in Hebreeën het 4e hoofdstuk. Want het woord van God is scherper en krachtiger dan enig tweesnijdend zwaard. En dringt door tot het merg. En is een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten. Wel, deze blinde fariseërs en priesters konden niet zien dat het geopenbare woord was. Omdat zij zich in een priesterdom en een systeem hadden gewikkeld en het oude systeem moest wijken. Het was het woord, maar wat beloofd was, was reeds vervuld. Dus als het vervuld is, moet het vergaan. Dat is het omhulsel, het zaad ging voort. Mozes had niet de boodschap van Noach kunnen brengen. Ook Jezus had Noach's boodschap niet kunnen brengen, omdat het een ander tijdperk was. Het oude zaad was leven, maar het had aan zijn doel beantwoord en was gestorven en vergaan. De verandering van het oude tot het nieuwe, waar het leven in was. Maar wat maakte de mensen bezorgd? Wat maakt ze vandaag bezorgd? Wij bouwen geen muur, zoals wij begonnen met Luther's boodschap. Zij gingen in een rechte lijn of een Pinksterboodschap, regelrecht. Wij draaien een hoek om. Wij bouwen een gebouw. Gods woord is de blauwdruk. Iedereen kan een rechte lijn bouwen, maar wij hebben een metselaar nodig om die hoeken te maken. De kracht van God is nodig om dat te doen. en door de hemel gezalden moeten voor neergezonden worden om dat te doen. Zo was het in ieder tijdperk. En in het tijdperk van de profeten, het woord van de Heer komt door deze profeten. En zij vormden deze hoeken, maakten deze anders. Maar de bouwlieden wilden een muur bouwen. Het is niet helemaal een muur, het is een gebouw. Een gebouw van God. Nou nu, wij voelen en weten dat dit de waarheid is. Dat de systemen in elk tijdperk verdorven waren en elk van hun systemen moest rotten en uitsterven. Totdat die gemeente voortbracht uit die verdorven warboel tot het woord zelf voortkwam. Het woord des Heren komt tot de profeet. Het komt nooit tot de priester. Het komt tot de profeet. En merk op, toen dat tenslotte gebeurde, was het woord helemaal in, werd het hier geboren in menselijk vlees. De volheid van de Godheid woonde in hem lichamelijk. Hij was het woord. De profeten zijn een deel van het woord voor hun tijdperk. Wij zijn vandaag een deel van het woord. Wij volgen het woord. Maar hij was de volkomen volheid van het woord. Hij was het woord. Toen zij hem beschuldigden dat hij zichzelf gelijk maakte aan God omdat hij de zoon van God was, zij zeiden, wel u maakt u zelf God. Hij zei, staat er niet geschreven in uw wetten dat degene tot wie het woord Gods kwam, de profeten, goden genoemd werden. En dat waren zij. Hoe kunt u mij dan veroordelen wanneer ik zeg dat ik de zoon van God ben? Waar de volheid van de Godheid lichamelijk in woonde. In de zoon van God. Hij was de volle openbaring van God. Dat waren tenslotte de geboorteweeën onder deze profeten. Zij die het woord waren, wezen naar deze volheid die zij zelf hadden, de volheid van het woord. En toen stierven tenslotte de systemen totdat het woord vlees werd en onder ons woonde. Zie hoe het in Jacob werd afgebeeld. En hoe het afgebeeld was in Jozef. Precies, geliefd door zijn vader, gehaat door zijn broeders, zonder oorzaak. Hij was geestelijk. Hij kon dingen voorzeggen en dromen uitleggen. En hij kon het niet helpen dat hij zo was. Hij was zo geboren, hij was voorbestemd om zo te zijn. Maar hij werd door zijn broeders gehaat. En tenslotte verkochten zij hem voor 30 zilverlingen. Bijna 30 zilverstukken. En werd verhoogd en aan de rechterhand van farao gesteld. En in de gevangenis waren een bakker en een schenker. De een was verloren en de ander werd gered. Jezus in zijn gevangenis aan het kruis, de een was verloren en de ander werd gered. Juist, en dan werd hij in de hemel verhoogd en gezet op de troon van God. En wanneer hij deze weer verlaat, daar zal een geluid weer klinken, puige knieën. En elke tong zal belijden. En als Jozef de troon verliet en tevoorschijn kwam, weer klonk een bazuin. En iedere knie moest zich buigen. Jozef kwam. Zo zal op een dag de grote bazuin van God weer klinken. De doden in Christus zullen opstaan. En iedere knie zal zich buigen. En iedere tong zal dit woord belijden. Wel nu, waar komt hij voor? Waar komt hij hier voor? Let op. Zij bracht dit totale woord voort. Wat onder de geboorteweeën van de profeten die bazuinden vlees was geworden. Uitroepend, hij komt. Hij komt. Hij is komend. Nu, volgens de geschiedenis en de schriften was zij 400 jaar zonder een profeet van Malachi tot Johannes. Ze hadden alleen theologen, priesters, voorgangers. Nu, wij kunnen ons hier voorstellen dat zij, daar zij geen profeten hadden, in wat voor een verdorven toestand hun systemen geweest moeten zijn. 400 jaar zonder een boodschap van directe. Zo spreekt de Heer. Rechtstreeks van God. Dus de priesters en profeten enzovoort hadden het in een verschrikkelijke wanorde gebracht. Zij was verdorven. Toen kwam Johannes de beloofde Elia uit Malachi 3. Niet Malachi 4, maar Malachi 3. Omdat Jezus hetzelfde zei in Matthäus, hetzelfde hoofdstuk. Toen Johannes Arends oog wazig werd, ik geloof dat het in Pemberton's vroege tijdperken werd uitgedrukt, en hij zei, gaat heen en vraagt hem of hij degene is, of dat wij een ander verwachten zullen. Zie. En Jezus zond zijn discipelen terug nadat hij tot hen gezegd had in de samenkomsten te blijven en op te letten wat er gebeurde. Gaat heen en boodschap Johannes deze dingen en gezegend is hij die aan mij geen aanstoot neemt. Hij keerde zich om en zag zijn discipelen en de mensen tot wie hij sprak aan. Hij zei, wat zijt gij uitgegaan te zien toen u Johannes wilde zien? Hij zei, bent u uitgegaan om een man in zachte klederen te zien? En hij zei, ik zeg u, dat zijn degenen die in koningspaleizen zijn. Hij zei, bent u uitgegaan om een riet te zien dat door de wind heen en weer wordt bewogen? Met andere woorden, dat elke kleine angel die hem naderde hem bewoog. Ik zeg u, wanneer u gewoon hierheen komt, u bij onze groep aansluiten, zullen wij u een beter salaris geven. Maar niet Johannes. Als u gewoon niet tegen dit en dat preekt, dan kunt u zich bij onze groep aansluiten. Maar dat deed Johannes niet. Er zijn wat zijt er dan uitgegaan om te zien. Een profeet? En ik zeg u, meer dan een profeet. Want als u het kunt begrijpen, deze is het van welke gesproken was door de profeet, zeggende, ziet, ik zend mijn boodschappen voor mijn aangezicht om de weg te bereiden. Dat staat in Malachi 3, vers 1, niet in Malachi 4. Dat is anders, omdat als die Elia komt, de wereld onmiddellijk daarop verbrand zal worden en de rechtvaardigen op de as van de godlozen treden. En let op, zijn boodschap heeft de mensen nooit erg uit hun kerkelijke slaap gewekt. Ze zeiden, gewoon de regent is krankzinnig, mijt hem. Hij stelt zichzelf als een dwaas aan. Hij probeert de mensen in het water te verdrinken. Waarom? Die oude man, dat is niets. Hij heeft zelfs geen eens goede kleden aan. Hij heeft zich in een schapenvel gewikkeld. Hij is zo arm als Job. Naar welke seminarie is hij ooit geweest? Welke lidmaatschapskaart heeft hij? Wij willen zelf die met zijn samenkomsten samenwerken. We laten hem gewoon daar beneden verhongeren, zie. De wereld is niet veel veranderd en het systeem ook niet. Maar we laten hem daar gewoon beneden. Hij heeft niet eens... Weet u waarom niet? Hij denkt dat zijn vader een priester was, maar waarom volgde hij niet de lijn van zijn vader? Wat voor de kinderen in die dagen de gewoonte was. Omdat hij ook nog het een en ander had, een grotere boodschap. Hij moest de Messias introduceren. Want de Heilige Geest had het zo gezegd. Dat kleine overblijfsel daar, die door de boodschap van Gabriel teruggevoerd was, wist dat het zo zou zijn. Zo is ons verteld dat hij op ongeveer 9 jaar geleefd had de woestijn inging, nadat hij zijn vader en moeder verloren had. Hij ging de woestijn in, omdat hij nauwkeurig horen moest. Omdat zij in dat grote theologische gebouw daar zeiden, wel nu, ik weet dat u verondersteld wordt degene te zijn die de Messias moet aankondigen. Jezaja zei dat u komen zou, dus zult u die stem zijn. Wel nu, gelooft u nu ook niet dat onze broeder Jansen hier een juiste kwalificaties heeft om dat precies zo te doen? En hij had gemakkelijk overtuigd kunnen worden, maar hij leerde nooit iets van hun systemen. Zijn boodschap was te belangrijk. Hij trok weg de woestijn in om daar te blijven. Ziet u, zijn boodschap was niet zoals die van de theologen. Hij gebruikte voorbeelden. Hij zei, oh, gij adderige broed. Zo noemde hij die geestelijke. Slangensysteem. Een van de slechtste dingen die hij in de woestijn vond, een van de gluiperigste dingen waren slangen. En hij dacht, dat is ongeveer de beste vergelijking die ik weet. Hij zei, gij andere broedsel. Wie heeft u aangewezen te vlieden van de komende toren? Men meent niet bij uzelf te zeggen, wij behoren te bij dit en dat, want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen Abraham kinderen kan verwekken. Deze stenen die hij in de woestijn vond, en aan de oever van de beek, en ook de bijl die hij in de woestijn gebruikte, ligt aan de wortel van de boom die hij in de woestijn zag. Elke boom die geen goede vrucht aan voortbrengt en wist waar hij zijn brandhout vandaan kreeg, zie, wordt afgehouden en in het vuur geworpen. Maakt er brandhout van. Ziet, zijn boodschap was helemaal niet die van een geestelijke. Hij was naar de natuur in de woestijn, maar hij had de boodschap te verkondigen. En hij had het geloof in zijn boodschap om te zeggen, de Messias wordt verondersteld te komen. En nu is hij regelrecht te midden onder u. Ik zeg u, daar is er één in het midden die u niet kent, wiens schoenen ik niet waardig ben te dragen. Hij zal u met de Heilige Geest en met vuur dopen. Wie is hij, Johannes? Ik weet het niet. Maar op een dag kwam daar een jongeman naar de rivier wandelen, een gewoon, uitziende man. En die oude Johannes, de doper, stond daar, die gezegende oude profeet, en hij keek over de Jordaan en hij zei, zie, het lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Kent u hem, Johannes? Hij die in de woestijn mij de opdracht gaf om met water te dopen, zei, op welke u de geest ziet neerdalen. Deze is het, die met de Heilige Geest zal dopen. Zijn boodschap kon niet van een theologisch standpunt komen of van een door de mens gemaakt systeem van een geloofsbelijdenis. Het moest regelrecht van God komen. Wel, zijn boodschap schokte hen niet erg. Ze dachten, oh, hij zei dat hij het gezien heeft. Ik betwijfel dat ten eerste. Ik heb niks gezien. Ik kon er niks aan zien. Zo zeiden de priesters en de anderen. Maar hij zag het wel. En wij weten nu dat hij het gezien heeft. Zeker. Maar heeft u gemerkt wat er gebeurde? Het heeft hem nooit uit hun slaap gewekt. Ze gingen precies erdoor en sloegen hem ondanks alles zijn hoofd af. Maar het heeft hen nooit opgewekt. Maar het greep het over blijft slaan. Degenen die het leven in zich hadden. En een paar van hen die allen de komst des Heren verwachten. En Hanna in de tempel. Een blinde profetes die de Heren diende door gebeden en op een dag in de geest was. En Simeon, een oude man, had geprofeteerd en gezegd, de heilige, een oude man, de Heilige Geest, die heeft mij gezegd, dat ik de dood niet zien zou totdat ik de Christus des Heren zou zien. Ja, weet u, enige van die priesters zei, arme oude vent, hij is alleen maar een beetje de kluts kwijt. Met zijn ene voet staat hij al in het graf en met de andere glijdt hij uit. Wel, laat hem maar met rust, hij was een schaap, oude man, hij is van die aard. Maar weet u, wat had hij werkelijk? Het was hem geopenbaard door de Heilige Geest. Dat is hetzelfde dat tot u mensen vanmiddag geopenbaard wordt. De Heilige Geest bracht u hierheen om een bepaalde reden. Voor sommigen, de Heilige Geest. Kijk naar deze priesters en geestelijke hier van de Methodisten, Baptisten, Katholieken en anderen. Zij werden bewogen door de Heilige Geest. De uur is gekomen tot de Heilige Geest op hen bewoog. En ze hebben er hongerig naar uitgekeken. Dan, weet je, in die dagen hadden zij, God zij gedankt, geen televisie. Dus waren zij daar bij een berghelling in Judea. Daar was een baby geboren. Een ster was verschenen, enzovoort. Maar na 8 dagen bracht de moeder die kleine baby binnen in doeken gewikkeld. Het waren doeken, zeg ik, want ze hadden niets om aan te trekken. Het was een kleine lap van een juk, van een os. Zo hebben ze mij verteld, dat waren zijn doeken. En hier kwamen Jozef en de anderen naar binnen met deze kleine baby. Ik stel me voor dat de moeders zich op een afstand hielden met hun kleine baby's en naaiwerk en alles. En zeiden, kijk daar is, kijk, daar is ze, kijk, zij was zwanger van die man daar. En nu komt ze hier binnen, blijf maar uit bij de buurt, ze houdt je op afstand. Ze denken nog steeds hetzelfde. Maar voor Maria, met deze baby in haar arm, maakt het geen enkel verschil wat zij dachten. Zij wist wiens zoon dat was. Zo is het met elke gelovige die Gods woord accepteert in zijn hart. Het kan me niet schelen wat de systemen zeggen. U weet wat het is. Het is de belofte van God. Het werd u door de Heilige Geest geopenbaard. Toen u door zijn kracht overschaduwd werd. U weet hoe het zit. Niemand heeft het recht het evangelie te prediken tot hij God ontmoet heeft aan de rand van de woestijn in die brandende braambos. Tot daar waar geen geestelijk systeem in de wereld het van u weg kan redeneren. U was daar. Het gebeurde met u. Ik kan me niet schelen wat het systeem zegt. U was er getuige van. Oh, ik voel me zoals die kleurling waarover ik eens gesproken heb. Ik heb hier niet voldoende ruimte. Oh, ik voel me erg gezegend op dit moment. Wanneer ik denk dat dit zo is. God zelf aan u geopenbaard. Simeon had de belofte terwijl hij in zijn studeerkamer gebogen zat die morgen. Oh, ik geloof dat er elke morgen misschien enige honderden baby's binnengebracht werden. Er waren ongeveer 2,5 miljoen joden in het land. En vele pasgeboren kinderen werden binnengebracht. Iedere 8e dag moet er een moeder komen om het reinigingsoffer te brengen. En nu, hier komt Simeon die daar gebeden heeft. En weet u, misschien las hij de boekrol van Jesaja, ik weet het niet, maar plotseling... Nu als de Heilige Geest die een belofte gegeven heeft, dan moet de Heilige Geest die belofte houden. Als het werkelijk God is, als een man komt en het een of ander zegt en God ondersteunt het niet, is het om te beginnen niet schriftuurlijk, vergeet het maar. En als hij zegt dat het wel zo is en God steunt het nog steeds niet, is het nog steeds verkeerd. Omdat God zijn boodschap uitlegt. Hij is zijn eigen uitlegger. Wat hij zegt gebeurt en dan zei God, luister naar hem, want het is de waarheid. Dat is alleen gezond verstand. Als hij zegt dat het gebeurt en het gebeurt... Heeft dat uitwerking. En het moet iedere keer precies de waarheid zijn, omdat God geen leugens vertelt. En zo zit Simeon daar en neemt deze vervolging op zich. Hij was het overblijfsel van die dag. Hij luisterde naar Johannes. En het kleine overblijfsel van die dag. En hier zat hij en luisterde naar die boekrol en wist dat Johannes zou komen. Omdat hij een deel van het overblijfsel was. En het woord werd aan hem geopenbaard. En plotseling, toen die baby in de tempel kwam. Het was de plicht van de Heilige Geest om te openbaren dat het daar was. Dus kwam hij door de Heilige Geest om te openbaren dat het er was. En dus kwam hij door de Heilige Geest bewogen. Zijn kleine studeerkamer uit, recht door de aal. Stootte op deze rij vrouwen, ging de rij van vrouwen langs tot hij aan de plaats kwam waar die baby was en ze alle op een afstand hielden. En hij nam de baby in zijn arm en zei, Heer, laat uw dienstknecht in vrede gaan, want mijn ogen hebben uw verlossing gezien. Op die tijd, een ander van de weinige uitverkoren in die dagen was Hanna, een profetes. Ze zat er in een hoek, ze was blind. En zie, die blind was, verhief zich, hier komt ze, geleid door de Heilige Geest. Tussen alle vrouwen en de mensen door die zich uit de tempel drongen, doordat ze rechtstreeks daar kwam waar het kind Christus was. Als de Heilige Geest een blinde vrouw tot hem leiden kon, hoe staat het dan met de Pinkstergroep, waarvan verondersteld wordt dat zij het licht der ogen hebben? Ik wil hier niet verder gaan, u weet het nu wel. Oh my, let op. Die, in welke verschrikkelijke toestand moet die gemeente geweest zijn? Zeker, zo moet het in die dagen geweest zijn, maar het schokte het kleine overblijfsel zoals ik zei. Nu laten we eerlijk zijn, als we de kerk heden in dezelfde toestand vinden, zijn we er niet weer in dezelfde tijd aangekomen? Nu, kijkt u maar naar de beloofde dingen in de Bijbel, wat er in de gemeente plaats zou vinden in deze tijd. Wij zien wat er in de wereld plaatsvindt en we zien dus dat het daar naar het einde loopt. Nu laten we de gemeente bekijken. Zij, de gemeente, had geboorteweeën onder Luther. Nu weten wij dat er volgens Openbaring 7 gemeentetijdperken zijn en dat er voor deze tijdperken 7 boodschappers zijn. Toen Luther tevoorschijn kwam, bracht het de kerk zeker in geboorteweeën. Dat is juist. Daarna kwamen ze opnieuw in moeilijkheden. Dus bracht ze een Wesley voort. Ja, zo ook juist. En het ging weer verder en bracht Pinksteren voort. Elk van hen, de boodschappers voor hun tijdperk, bracht ze terug naar het woord, de boodschap van hun tijdperk, de boodschap volgens de Bijbel. Ik heb het, daar komt een boek van uit, het commentaar van de 4 eerste hoofdstukken van Openbaring. Wees het zo gauw als we het hebben laten drukken. En het bewijst zonder twijfel wat de boodschap van Luther was. Rechtvaardiging. Heiliging is het volgende proces in de natuurlijke geboorte en dan komt Pinksteren. Juist. Nu, let op. Elk tijdperk schokte de gemeente en gaf het geboorteweeën. Maar wat deden zij? Nadat de geboorteweeën kwamen, brachten zij in plaats van verder te gaan met het woord een groep mensen bij elkaar. Net zoals de eerste deed. Precies zo. Direct na het doen schudden van de apostel zien we hoe ze weer afwijkt. Dan ontdekten we verder dat vele anderen kwamen. Agabus en vele anderen van die grote hervormers in het begin, lange tijd geleden. Elk tijdperk heeft het gedaan. Als je het Nicea concilie bestuurd hebt, de Nicea vaders en dat alles. Als u het pre-Nicea concilie bestudeerd heeft, de Nicea vaders en dat alles, dan vindt u dat allemaal erin. Elk tijdperk werd iedere keer geschokt wanneer er een boodschap naar voren kwam met het zo spreekt de Heer. Nu is zij volgens de schrift in het eerste stadium waarin zij ooit geweest is. Wij zijn in het Laodicea tijdperk. Rijk, maar verblind tijdperk. Maar zij weten het niet. Nergens werd Christus buiten de gemeente gezet in de Bijbel, behalve in het tijdperk van Laodicea. Zij is in het eerste stadium, zij is het meest bedorven als zij ooit was. En er staat daar wij niets nodig hebben en u weet niet dat u naakt en ellendig blind arm bent en u weet het niet. Jazeker, hij zei, ik raad u aan om ogenzalf van mij te kopen, omdat ik u de ogen kan openen. En de ogenzalf van God zal zeker licht in de gemeente brengen, wanneer zij de ogen maar openen wil voor wat God heeft gezegd. Let op vlug nu. Zij is in deze fase. Zonder twijfel zijn we in het gemeentetijdperk van Laodicea. Hij boodschapper werd beloofd in Malachi. Het vierde hoofdstuk. Hij beloofde het te doen en de boodschap is het woord terug te brengen. De mensen terug te voeren naar het woord. Zij brengt een nieuwe geboortewoord volgens Malachi 4. In de kerkwereld vandaag zijn 2 systemen werkzaam. Nu luister heel goed. Nou, ik zou willen zien of u hier amen op zult zeggen. Er zijn 2 systemen vandaag in de kerkwereld werkzaam. Ik wil dit van mijn schouders hebben en dan ben ik er vanaf. Dat weten we allemaal. Dat is het woord van God en het denominatiesysteem. 2 systemen zijn er aan het werk. Juist zoals het met Jacob en Esau was. De een naar de geest, de ander naar het vlees. En wat is het? Esau en Jacob streden zelfs al in hun moeders schoot, tot aan de tijd dat ze geboren werden. En zo strijden de denominaties en het woord met elkaar. Dat is zo geweest sinds Luther de eerste reformatie bracht. Ik hoop dat het eenvoudig genoeg is, zodat u het kunt begrijpen. Als deze mannen het hier kunnen aannemen en ermee uitgaan, kunnen zij het nog verstandiger uitleggen, ziet u, om het tot een plaats te brengen. En ik wil alleen in de zaad zaaien, maar ik hoop dat zij het tot leven brengen. Merk op, zo is het altijd geweest. Dat is de reden dat zij geboorteweeën heeft, omdat er een strijd in haar is. Daar is een Esau, een man van de wereld, erg religieus. En, hij is in orde, een goede jongen, zuiver, moreel, voor zover ik weet, maar hij weet niets over dat geboorterecht. Hij is zo geboren, hij is zo geschapen. En Jacob, kan me niet schelen wat hij is, hij wil dat geboorterecht. Hij is degene die geestelijk is. En die 2 zijn er nu vandaag in de schoot van de kerk. Een kolossaal systeem probeert zich te vormen die zich de wereldraad van kerken noemt. En uit die schoot van de kerk komen 2 kinderen voort. Let u allen op mijn woorden. Het woord moet de woordbruidgemeente voortbrengen. De kerk moet uit haar een bruid van Christus uitleveren. Zij die ontsliepen in alle tijdperken, zullen deze bruid vormen die eruit kwamen door het woord waardoor zij eruit kwamen. Zoals het van uw voeten naar het hoofd gaat. Ze worden alleen groter. En zoveel als u maar hebben moet, enzovoort. Zoals het lichaam opgroeit, zo groeit het lichaam van Christus op. En dan tenslotte zal het hoofd erbij komen. Het hoofd ervan zal erbij komen. Nu als we opletten, omdat alles met het hoofd verbonden is, het hoofd doet iedere draaiing en beweging, maar deze systemen zullen er niet aangroeien, omdat het een systeem is, een dolik kan geen tarwe voortbrengen. Maar ze staan beide in hetzelfde veld, worden door hetzelfde water gedrenkt en hetzelfde zonlicht. Het ene is het woord en het andere is niet het woord. Die twee zijn in strijd. Zij strijden al sedert de eerste reformatie en ze strijden nog steeds. Wel nu, ik hoef hier niet verder op door te gaan, vindt u niet? U weet zeker waarvan ik spreek. Daar hebben wij het. Daar heeft u uw systeem. In welk systeem bevindt u zich? Nu, stel u voor, als u in die dagen van vroeger zou leven onder het schudden van Gods profeten en het woord kwam tevoorschijn, aan welke zijde zou u in die tijd hebben willen staan? Wel, u heeft dezelfde keus vandaag. Ze staat op het punt het perfecte woord voor te brengen en het woord komt voor die woordbruid. Zoals een woord een deel van de man is die uit hem werd genomen, zo zal de gemeente een in het woord blijvende gemeente moeten zijn. Elk woord van de Bijbel. Geen systemen, dogma's, niets moet worden toegevoegd. Het moet een onvervalst, rein, maagdelijk woord zijn. Juist. Onder de dagen van het licht van Luther, toen de gemeente werd verscheurd, Luther forceerde een van haar weeën, kwam hij naar voren, de rechtvaardige zal door het geloof leven. Dit is niet het avondmaal. Dan nu, wij zien dat ze in de dagen van John Wesley weer geboorte weeën had. Daar werd een Wesley geboren. Maar wat deed hij? Hij ging precies weer zo terug naar wat de moeder deed. Vervolgens kwamen in de dagen van de Pinksterbeweging uw vaders en moeders uit die zaak vandaan en haatten dat. Zij gingen uit op de straten. Uw moeder zou zonder kous aan en ze trommelde op haar ouds conserveblik, speelde op een gitaar en spraken over de doop met de Heilige Geest. Ze stonden op de hoeken van de straten en ze deelden traktaten uit, brachten de hele nacht in de gevangenis door. En wij zijn zo vormelijk en gingen rechtstreeks in een organisatie terug en raakten in dezelfde vuiligheid. Zij sleepten hun kinderen erin terug waarvan zij uitkwamen. Ze zouden zich in hun graf omdraaien. Ze zouden zich voor u schamen. Ik weet dat het hard is, maar het is de waarheid. U zegt, ik dacht dat u de mensen lief had. Wanneer liefde niet terecht wijst, hoe kunt u dan liefde voortbrengen? Liefde wijst terecht en ik heb de mensen beslist lief. Ik ijver voor de gemeente Gods. En wij zien deze systemen die alles onder dogma's samenwinden en alles laten wegrotten. En God verklaart zijn woord als de waarheid. En zij houden zich er nog altijd vast. Amen, dat is waar. U weet dat het waar is, broeder zuster. Het is slechts een eenvoudige manier om het te zeggen. Het is geen uitleggen van het Grieks en dergelijke, maar het is een uitleg die het gezonde verstand laat zien. U kunt dat zeker begrijpen. 2 maal 2 is 4, zie. Wel nu, wij weten dat dit juist is. Nu, het woord moet de bruid voortbrengen. Maar het oude systeem moet zijn type behouden. Het moet een Esau voortbrengen die zijn geboorterecht verkocht. Hier komt het. Ik voel het. Ik hoop niet dat u denkt dat ik gek ben. Maar als ik het ben, laat me dan met rust. Ik voel me op deze wijze goed. Ik voel me beter op deze wijze dan op die andere wijze. Ik mag voor de wereld gek zijn, maar ik weet waar ik aan toe ben. Ik weet waar ik sta. Kijk. Het zal een doodgeboren kind voortbrengen. Een kerksysteem. Die alle denominaties samen zal brengen om een Esau voor te brengen. Die Jacob haat. Amen. Ik hoop dat u het ziet. Een dood, geboren, gestorven denominatie. Alles sluiten zich samen aan. Woord gelovigen. Geef acht op mijn boodschap. Hoor mij. Niet mijn boodschap, maar zijn boodschap. Die hij bevestigt en als de waarheid verklaart. U moet iets kiezen. U kunt hierna niet stilzitten. U moet uw keuze maken. U herinnert zich wel een korte tijd geleden hier aan de Westwaard Hotel. Daar op die morgen dat u allen uw profijt ontbijt aan had. Hoe de heren mij daar het tarwe liet zien. Hoe het opkwam door Luther, door Wesley, tot aan de bloesems enzovoort. En er kwam een kleine scheut op. Elke gemeente werd in een korenhalm voorgesteld en ging dan terug in de tarwe. Zoals het was. En daar was een klein omhulsel dat er precies zo uitzag als de echte tarwekorrel. En wanneer u het van buiten beziet, als u uw tarwe niet kent, zult u zeggen, u hebt daar tarwe. Toch is het alleen maar het omhulsel. En maar wanneer u het omhulsel opent, zit er helemaal geen tarwe in. Helemaal achteraan komt er een kleine levenskiem tevoorschijn. Neem u een groot glas en bekijk het. En toen Pinksteren het eerste voorzicht kwam, was het zo nabij. Jezus zei in Matthäus 24, vers 24, dat in het mogelijk was, zou het zelfs de uitverkorenen verleiden. En wat moest het doen? Een steun voor het graan zijn. Is dat juist? Kijk hier, de halm lijkt niet op het graan, net zo min als de bloesem, maar het lijkt er een beetje meer op. En het kaf lijkt er wel een heleboel op, maar ze is nog steeds niet de tarwe. Het is de trager van de tarwe. Ziet u niet hoe deze boodschappen met geboorteweeën komen, maar het leven ging uit haar om naar de volgende boodschap te gaan. Het leven ging uit Luther in de boodschap van Wesley en uit de boodschap van Wesley in de Pinksterboodschap. Nu is het weer tijd om het kaf te verlaten. En wat is er aan de hand? De natuur verklaart in iedere vorm dat dat de waarheid is. Wel, nu ziet u waarom. U denkt dat ik gek ben. Misschien ben ik het, zoals ik zei, maar er is iets in mij dat ik niet kan stoppen. Ik heb het er nooit in geplaatst. Het is nooit door mijn eigen keuze gekomen. Het is God. En hij bevestigt het om te bewijzen dat het de waarheid is. Om het de waarheid te maken. Niet dat ik iets tegen Luther en Wesley heb, Pinkstergemeente of Baptisten of wie dan ook. Ik heb tegen niemand iets. Ik ben tegen het systeem dat erin is. Omdat het woord er tegen is. Niet tegen de mensen. Kijk naar deze priesters en theologen die hier zitten. Ze zouden hier niet zijn als zij naar het systeem luisterden, maar zij hadden de gezonde moed van het woord van God om eruit te stappen en het te accepteren. Halleluja! Dat betekent prijs onze God. Zij zullen u niets doen. Amen, dat betekent zo zij het. Ik geloof het. Ik geloof en weet dat het de waarheid is. Het is als de waarheid bevestigd. U zult het op een dag ontdekken, misschien te laat. Wel nu, waak, let op. De Bijbel zegt dat zijn vrouw haarzelf aan het einde van het tijdperk gereed maakt. Hoe maakt zij zichzelf gereed om zijn vrouw te worden? En wat deed zij? Wat voor soort gewaad had ze aan? Zijn eigen woord. Ze was gekleed in zijn rechtvaardigheid. Dat is zoals het is, ziet u? Visioenen. Let op. Juist voordat ik sluit, ik wil nog één ding zeggen. Juist voordat ik sluit. Dat is wat mij heeft geleid dit te zeggen. Ik heb het, zo spreekt de Heer. Als een mens dat zou zeggen, zonder en het in zijn eigen denken zo heeft geplaatst, zou die een huichelaar zijn en behoorde daarvoor naar de hel te gaan. Juist, als hij zou proberen om een groep mensen, fijne mensen, zoals deze hier, te verleiden, dan zou hij een duivel in menselijk vlees zijn. En God zou hem nooit eren. Gelooft u dat God een duivel van leugen zou eren? Nooit. Zie, het gaat boven hun bestand. En zij kunnen het niet begrijpen, maar hij haalt de uitverkorenen eruit. Kijk naar alle profeten door de tijdperken heen. Hoe hij de uitverkorenen eruit nam. Zie, het ging zelfs verder tot aan de reformatie. Zoals de Rooms-Katholieke Kerk John Dark nam. En verbrandde op de brandstapel omdat zij een heks zou zijn. Dat is zo. Later ontdekten ze dat ze het niet was. Ze was een heilige. Natuurlijk hebben zij boetedoening gedaan. Ze hebben de lichamen van die priesters opgegraven en ze in de rivier geworpen. Weet u? Maar dat maakt niet goed in de boeken van God. Nee. Ook hebben ze Patrick heilig verklaard. Zie. En hij is het ongeveer evenveel als ik er een ben. En als we opletten, kijk naar zijn kinderen. Kijk naar zijn plaats. Kijk hoeveel er gedood werden. Kijk naar de tijd van de martelaren. En zie hoeveel er daar werden gedood. U ziet dat het niet zo is. Maar de aanspraak van de mensen zet het niet vast. Het is wat God zegt en bewijst dat het de waarheid is. Beproeft alle dingen. Houd vast aan dat wat goed is. Wel nu, ongeveer een paar maanden geleden, op een morgen, toen ik het huis uitging, kwam er een visioen. En ik daag iedereen hieruit die het door alle jaren heen geweten hebben te zeggen, of het iedere keer dat de Heer mij liet zeggen, zo zegt de Heer, het niet gebeuren. Hoeveel weten dat het de waarheid is? Steek uw hand op. Kan iemand het tegenspreken? Het is waar. Schenk geen enkele aandacht aan de boodschapper. Kijk naar de boodschap. Dat is het. Dit is het niet. Kijk niet naar die kleine, kaalhoofdige persoon. Weet je? Dat is alleen maar een mens. Weet je? We zijn allemaal eenden. Maar let op wat er gebeurt. Let op wat het verklaart. Ik werd weggenomen. Nu, ik weet dat mensen alle mogelijke dingen zeggen en we weten dat er heel wat van niet waar is. Ik kan niet instaan voor wat een of ander zegt, maar ik moet instaan voor wat ik zelf zeg. En ik kan alleen zeggen of het een waarheid is of niet. En ik ben degene die daar verantwoordelijk voor is en niet voor wat iemand anders zegt. Ik kan niemand oordelen. Ik ben niet gezond om te oordelen, maar om de boodschap te prediken. Let op. Ik moest een bezichtiging van de gemeente hebben. En ik werd door iemand die ik niet kon zien, meegenomen en op een soort tribune geplaatst. En ik hoorde de mooiste muziek die ik ooit gehoord had. En ik zag een groep jonge vrouwen, ongeveer rond de 20 jaar oud, zo 18 tot 20, En ze hadden alle lang haar en ze waren alle in verschillende klederen gekleed, klederdrachten. En ze marcheerden zo perfect in de maat met de muziek mee als het maar kon zijn. En ze gingen aan de linkerzijde voorbij en ik sloeg hen gade en toen keek ik om te zien wie er tot mij sprak en ik kon niemand zien. Toen hoorde ik een rock'n'roll band aankomen. En toen ik aan mijn rechterzijde aan de andere kant keek, zag ik de kerken van de wereld komen. Terugkomend. En ieder van hen droeg hun banier van waar ze kwamen. Het waren enige van de smerigst uitziende dingen die ik ooit in mijn leven heb gezien. En toen de Amerikaanse kerken aankwam, was dit de verschrikkelijkste die ik ooit heb gezien. De Hemelse Vader is mijn rechter. Ze hadden van die veelzeggende grijze rokjes aan, zoals die baarmeisjes, zonder ruggedeelte, en hielden ze hoog als een stuk grijs papier, alsof ze de hula dansten. Make-up, kort geknipt haar, rookte sigaretten, en waar ze gingen, bewogen zij zich op het ritme van de rock and roll. En ik zei, is dat de gemeente, de kerk van de Verenigde Staten? En de stem zei, ja, het is zo. En toen ze voorbij gingen, moesten zij het papier zo achter zich houden, terwijl zij voorbij gingen. Ik begon te huilen. Ik dacht aan al mijn arbeid en alles wat wij, predikers, tezamen gedaan hebben. En broeders, ik weet niet hoeveel u van deze visioenen gelooft, maar het is voor mij de waarheid. Het is altijd als de waarheid bewezen. Maar toen ik dat had gezien en wist wat er aan de hand was, scheen mijn hart in mij te breken. Wat heb ik gedaan? Hoe heb ik gefaald tegenover u? Ik bleef steeds standvastig op het woord staan, Heer. En hoe kon ik dat gedaan hebben? Ik dacht, waarom gaf u mij onlangs een visioen waar ik mijzelf zag? En ik zei, moeten zij geoordeeld worden? En hij zei, ook de groep van Paulus. Ik zei, ik heb hetzelfde woord gepredikt als hij. De christelijke aanklieden gaven het artikel ervoor uit. Ik zei, waarom? Waarom moet dat zo zijn? En ik zag die groep van prostituees zo voorbij gaan. Ze waren alles zo gekleed en genaamd de kerk van Miss USA. En ik viel gewoon flauw. Dan direct hoorde ik een echt liefelijke muziek opnieuw. En daar kwam diezelfde kleine bruid weer voorbij. Hij zei, deze komen er evenwel uit. En toen zij voorbij ging, was zij precies zoals de eerste. Ze liep op de maat van de muziek van het woord van God en marcheerde voorbij. En toen ik dat zag, stond ik daar met beide handen omhoog te roepen. En toen ik weer tot mezelf kwam, stond ik op mijn veranda en keek rechtuit over het veld. Wat? Zij zal dezelfde bruid zijn, dezelfde soort, gebouwd uit hetzelfde materiaal zoals zij in het begin was. Wel nu, lees Malachi 4. En zie of wij niet een boodschap zouden moeten hebben in de laatste dagen die de harten van de kinderen zal terugbrengen tot de vaderen. Terug tot de originele Pinksterboodschap, woord voor woord. Broeders, hier zijn wij. Wel nu, deze gemeente zou een teken moeten krijgen. En haar laatste teken vinden wij hier in de schriften. Kijk nu, kijk naar de zware geboorteweeën die in dit Laodicea tijdperk geweest zijn. Hun gemeente is bezig wederom geboren te worden. Er zal nooit nog een andere organisatie zijn. Iedereen weet dat elke keer wanneer er een boodschap uitging, vraagt deze historici. Als er een boodschap uitging, kwam er een organisatie uit voort. Oh, Alexander Campbell, Martin Luther en alle anderen maakten er een organisatie uit. En gewoonlijk duurt een boodschap, een opwekking, ongeveer 3 jaar. Deze is reeds 15 jaar bezig en geen organisatie is daaruit ontstaan. Waarom? Het kaf was het laatste. We zijn aan het einde. Ziet u de geboorteweeën? Ziet u wat er aan de hand is? Alleen een overblijfsel zal eruit gebracht worden. En alleen een overblijfsel zal eruit gebracht worden. En daarom roep ik het uit. En span ik mij in en verg ik het uiterste en leg op aarde iedere gunst van de mens opzij om bij God genade te vinden. En gewoon verder te gaan in zijn woord. Zij is in smarte. Dat is wat er aan de hand is. Zij staat op het punt om te baren. Zij moet haar keuze maken. Het handschrift is op de muur. Wij zien dat de aarde ongeveer gereed is om te gaan. Dat is juist. En wij zien de gemeente. Zij is zo verdorven. Ze is ongeveer bijna gereed om te gaan. En de geboortewezen zijn over alle, zowel de wereld als de gemeente. En er moet een nieuwe wereld geboren worden en een nieuwe gemeente om het 1000-jarig rijk in te gaan. Wij weten dat. Zie, God geeft haar, en luister hier erg goed naar tot slot, haar laatste teken. Haar laatste boodschap, haar laatste teken. Haar laatste teken is dat zij in de conditie moet komen zoals ze in het begin was. De wereld, de gemeente, kijk hoe het in het begin was. Al deze jaren zonder profeten van Malachi tot Jezus. Kijk naar haar al deze jaren nu en werp er een blik in terug, zoals met de corruptie die bij haar is binnengedrongen. Kijk naar de aarde, hoe het in elke tijd was, zoals in de dagen van Noach enzovoort. Het moet hetzelfde soort type zijn en wij zien dat, zoals het was in de dagen van Noach. We zien al deze dingen vorm aannemen. Dan krijgen wij één laatste teken. In Lucas hoofdstuk 17, vers 28 zei Jezus, zoals het was in de dagen van Sodom. Zo zal het zijn wanneer de Zoon des Mensen wederkomt. Dus zoals het was in Sodom, zie. Wel nu, Jezus las dezelfde Bijbel. Het Genesis wat wij lezen. Luister nu nauwkeurig. Mis dit niet. Dezelfde Bijbel die wij lezen, las Jezus. En hij zei tegen zijn gemeente, zie achter u en let op wanneer de dagen van Sodom terugkeren. Verdorven mensen. Mannen verliezen hun natuurlijke eigenschappen. Kijk naar de homoseksualiteit, hoe die in de wereld van vandaag toeneemt. Er stond juist onlangs in de krant, je moet eens naar mijn kantoor komen en de brieven van moeders lezen over hun zonen. En homoseksualiteit neemt toe. Ik geloof met 20-30% alleen al in Californië in het laatste jaar. Een grote groep mensen, zelfs mensen in de regering, hebben bewezen homoseksueel te zijn. Uw regeringsmensen weten dat. Ik las het in een weekblad. En vele dergelijke dingen die zijn er gebeurd. De toren van de levende God komt. Als ik het juiste begrip van de schrift heb, dan is dit precies wat God gezegd heeft dat plaats zou vinden. Dat hem die in tongen spreken ook bidden dat hij het uit mogen leggen. Dat is waar. Ik heb u de waarheid gezegd. Toen heeft God het hier bevestigd. Het is de waarheid, het is waar. Nu zie, welke was de laatste boodschap die Jezus sprak? Zoals het was in de dagen van Sodom. Nu let op. Juist voordat de heidenwereld met vuur verbrand werd. Nu proberen het te verstaan. Wat gebeurde er? Daar in Sodom waren een aantal lauwe kerkleden, zoals Lot en zijn groep. En daar was een andere man die er reeds was uitgekomen. Hij was er zelfs helemaal niet in geweest. Dat was Abraham, die een belofte van een komende zoon had. Begrijpt u het? Zeg dan amen. In orde. En juist voordat het hoogtepunt van de verwoesting kwam, God verscheen op verschillende wijze aan Abraham, maar deze keer verscheen hij als een man. Hij was een man. En hij ging God tegemoet. Nu, u zegt, het was geen mens. Het was God in de mens. Abraham noemde hem Elohim. Het was een man. En zie, hij nam plaats en keerde zijn rug naar de tent toe. En hij zei, waar is uw vrouw Sarah? Hij zei, ze is in de tent achter u. Hij zei, ik kom tot u overeenkomstig de tijd des levens, dat ik u een belofte deed. En Sarah lachte. En hij zei, waarom lachte Sarah? Zie, nee, dat is wat er in die dag gebeurde. Alleen om het laatste teken te laten zien, dat Abraham zag, de uitverkoren groep werd uit Sodom getrokken. Uit Sodom. Nu laat u deze gelijkenis niet ontgaan. Wat u ook mogen doen, de groep die eruit getrokken was, die was om mee te beginnen niet in Sodom. Maar twee van de engelen daalden af naar Sodom. En toen zij daar aankwamen, vonden zij Lot. En ze vonden hem in een afvallige conditie. Overal homoseksuelen en perversie, u kent de geschiedenis. Maar één bleef bij Abraham en dat was Elohim. Zij predikten het woord en sloegen hen met blindheid, zodat zij de deur niet konden vinden. En zo is het ook vandaag. Maar die ene die bij die groep was, die eruit getrokken was, die deed een wonder voor Abraham om te laten zien wie hij was en met Abraham was. Hij zei, waarom heeft Sarah gelachen, wat die baby betreft? En Sarah kwam tevoorschijn en zei dat ze het niet deed. Hij zei, maar u deed het wel en hij zou het uit de plaats gedood hebben als ze niet een deel van Abraham was. Zo zou God ons ook gedood hebben als wij geen deel van Christus zouden zijn. De genade van Christus alleen houdt ons tezamen. Twijfelaars en afvalligheid van het woord. Maar let op wat er gebeurde. Jezus draaide zich om en zei, zoals het was in de dagen van Lot. Zo zal het zijn in de eindtijd, wanneer de Zoon des Mensen zichzelf begint te openbaren. Zie, Zoon des Mensen is in de Bijbel altijd een profeet. Zie, hij kwam in drie namen van zoons. Zoon des Mensen, Zoon van God, Zoon van David. Zie, en hij sprak zijn naam, Zoon des Mensen uit, want dat is het werk wat hij deed. Van een profeet ziende. En hij zei, zoals het was in de dagen van Noach, wanneer de Zoon des Mensen zich begint te openbaren. Dat zal de eindtijd zijn. Nu, laten we een paar minuten nadenken. Nooit heeft de wereld een boodschapper gehad die de hele wereld rondging. We hadden Finney, Senki, Moody, Knox, Calvijn enzovoort. Boodschappers over de wereld tot de gemeente in haar geboorteweeën. Maar nooit hadden wij een man die uitging met een internationale boodschap tot op deze dag, wiens naam met H-A-M eindigde. A-B-R-A-H-A-M heeft 7 letters. Wij kregen er een met 6 letters. G-R-A-H-A-M, 6 letters. En 6 is het getal van de wereld. Scheppingsdag. Wanneer kreeg de wereld ooit een man die predikte tot de kosmos? Hier, tot de wereld. Hier onder de mensen, uitroepend. Bekeert u, kom op. Of kom eruit. Tot aan dit tijdperk. G-R-A-H-A-M. Kijk wat hij doet. Hij predikt het woord. Verblind de buitenstaanders. Hij roept, kom eruit, een boodschapper van God. Jezus zei dat het plaats zou vinden. Juist wanneer de Zoon des Mensen zichzelf zal openbaren. Nu, waar gebeurt dat? Buiten in de kerkorde, in de wereld. Ze beginnen de man ervoor te haten. Maar vergeet niet dat er ook een groep was die geestelijk was. De groep van Jacob. Niet de groep van Ezo, er is maar zo'n Jacobsgroep die uitziet naar de zoon en die niet in Babylon was. En zij kregen een boodschapper. Begrijpt je het? Abraham, A-B-R-H-A-H-A-M. Zij kregen een boodschapper. En die boodschapper, wat was het grote buitengewone verschil wat hij deed om te laten zien wat hij in de eindtijd waren? Hij onderscheidde de gedachten die in Sarah's hart waren. En Jezus, de Zoon van God, welke vlees werd, toonde dat de Geest van God in de eindtijd op deze kleine uitverkoren groep terug zou komen en dat hij zich op dezelfde wijze zou openbaren. Geboorteweeën. Oh, broeder, probeer het alstublieft te begrijpen. Doe uw best. Open uw harten voor een ogenblik. Zie op Christus. Dezelfde God is nu hier. Hij is dezelfde. Hij heeft deze dingen beloofd. En als hij ze beloofd heeft, is hij zeker ook in staat ze te doen. Laten we nu een ogenblik onze hoofden buigen. Ik wil dat u ernstig nadenkt. Vader, het is nu in uw handen. Ik heb alles gedaan wat ik kon doen. Ik bid dat u de mensen wilt helpen het te begrijpen. Het zaad is geplant. Giet het water van de geest erop, Heer. En bevloei het voor uw glorie. Als ik een fout heb gemaakt, Heer, ik bedoelde het niet zo. Ik bid God dat u het rechtstreeks in hun harten wilt uitleggen, opdat zij het zien en verstaan. Sta het toe, Heer. Ik vraag het u in Jezus' naam. Amen. Heere, zegen u. Ik heb u lief. Deze God die dit woord gepredikt heeft, deze God is verantwoordelijk voor dit woord. Ik ben alleen verantwoordelijk om het te zeggen. Hij is degene die het levend moet maken. Diezelfde God is hier. Wel nu, hoeveel van u hier hebben een nood? Steek uw hand op. Heeft hij beloofd in de laatste dagen deze dingen te doen? Nu, kijkt u naar mij. Het is zoals Petrus en Johannes hebben gezegd, zie op ons. Zie, hij zei het hem. Nu, beweeg u alsjeblieft niet. Ik probeer het met mijn gehele hart. En alles wat in mij is, werkelijk eerbiedig te zijn. Ziet u, ieder van u is een geest. Wanneer u beweegt, natuurlijk bent u een eenheid. En ik probeer het geloof van de mensen op te vangen. Een kleine vrouw ging voorbij en raakte zijn kleed aan en ging naar buiten en ging zitten. Jezus zei wat haar moeilijkheden waren en ze was genezen. En nu heeft hij beloofd dat weer te doen als de Zoon des Mensen zichzelf zal openbaren zoals hij deed in Sodom. De wereld is in deze toestand. De gemeente is in deze toestand. Nu heeft God zijn woord gehouden. Zie of hij het gedaan heeft of niet. Oh, wij hebben tekenen gehad. Springen, in tongen spreken, profetie, enzovoort. Maar wacht. Dat is nog een ander teken. Oh, we hebben vele vreselijke nabootsingen. Dat laat juist de echte des te meer schijnen. Elke valse dorre moet de echte wel beter doen blinken. Nu, bid u en gelooft u. Ik daag u uit dat te doen. U kijkt en gelooft wat ik u verteld heb. Hoeveel geloven dat dit de waarheid is? Zeker wie u ook bent, waar u ook bent. Iedereen hier is zover, ik weet, volkomen vreemd van mij, behalve Bill Douw en zijn vrouw die hier zitten. Die ken ik. En ik geloof dat ik deze kleine prediker hier van Duitsland ken. De broeder die hier zit. En twee of drie mensen die daar zitten. Iemand van de toehouders erachter, hoorders erachterin. Ik daag u uit om te geloven dat wat ik u gezegd heb de waarheid is. Wat gebeurde er toen de Engel des Heeren 33 jaar geleden neerdaalde boven de rivierengrens en ik deze opmerking maakte? Hoe wist ik het toen mijn eigen baptiste voorganger mij uit de kerk zette en zei, je had een nachtmerrie, Billy. Ik zei, nachtmerrie, niets daarvan, dokter Davis. Als dat de manier is en de houding die u neemt, dan kunt u mijn lidmaatschapskaart wel terugnemen. Ik wist dat er iemand was die het zou geloven. God zou geen boodschap gezonden hebben, tenzij er iemand zou zijn die het aan zou nemen. O, zeker, toen ik voortging om voor de zieken te bidden, dat is erg fijn. Maar toen ik begon met u de waarheid van het woord te vertellen, toen werd het anders. U moet weten dat het bij iedere boodschapper zo was. Jezus was wonderbaar toen hij naar de gemeente ging en naar de mensen genas en alles. Maar op een dag zette hij zich neer en zei, ik en mijn vader zijn één. O, dat deed het. Tenzij u het vlees van de Zoon des Mensen eet en zijn bloed drinkt, heeft u geen deel in hem. Hij verklaarde het niet. Hij wilde zien wie er bij hem zou blijven. Juist. Maar denkt u dat het volk met zijn doktoren en dergelijke zei, deze man is, hij is een vampier. Zijn vlees eten en zijn bloed drinken, hij heeft het nooit verklaard, hij heeft het nooit uitgelegd. Maar nog steeds hielden deze apostelen aan dat woord vast. Ze gaven niets omdat zij het niet verstonden, ze geloven het in ieder geval. Zij wisten het omdat zij de werken van God gezien hadden. Zij wisten dat dat het was. Zij zei, zij zijn het die van mij getuigen. Hier is een man. Er zit een vrouw hier. Met haar hand omhoog. Wel nu, u kunt mij een fanatiekeling vinden als u dat wilt. Maar diezelfde vuurklom die de kinderen Israëls door de woestijn geleid heeft, is recht boven die vrouw. Nu, onthoud. Jezus zei, nog een korte tijd en de wereld ziet mij niet meer. Doch gij zult mij zien. Ik kom van God, ik ga terug tot God. Na zijn dood en begrafenis zei hij tegen de Joden dat hij de rots in de woestijn was. Hij was die vuurklom. Ik ben die ik ben. Wie was ik ben? Die vuurklom in de brandende braambuis. Is dat juist? En het werd vlees en het woonde onder ons. Hij zei, ik kom van God en ik ga terug tot God. Om in de vorm van de Heilige Geest terug te komen. En heden is hij hier bij ons. Er werden wetenschappelijke foto's van gemaakt en hier is hij. Om nog meer te bevestigen dan een wetenschappelijke opname of iets anders. Hij is hier om te bewijzen dat hij het is. Ik, de Zoon des Mensen, zal in deze dag geopenbaard worden. Nu, daar is hij en ik kijk er regelrecht naar. U zegt, ziet u het? Johannes zag het ook, maar de rest van hen niet. Zie, opdat het bevestigd wordt. Deze vrouw is een vreemde voor mij. Ik heb haar nog nooit in mijn leven gezien. Maar er is iets mis met een van haar benen en daarvoor bidt zij. Dat is juist, mevrouw. U bent eraan geopereerd. De man naast u is uw echtgenoot. U komt hier niet vandaan. U komt uit Californië. Uw naam is Rowan. Uw maagkwaal is ook over, meneer. U had toch een maagkwaal, nietwaar? Wel, alles is weg. Uw been is genezen. In die dagen van de Zoon des Mensen. Hier, achteraan zit een man. Het is een... Het is een kleurling. Er klopt iets niet met zijn ogen. Ja.
Het werk dat hij doet,
dat heeft met auto's te maken. Hij poetst auto's, autopoetser, in de autowas zetten. Juist, uw ogen worden slecht. U heeft het zojuist geloofd, nietwaar? Er is iets heel vreemds met u gebeurd. Uw voornaam is Fred. Dat is juist. Uw achternaam is Connor. Dat is zo. Gelooft u nu? Dan zullen uw ogen u geen last meer bezorgen. Ik heb de man nog nooit eerder gezien. De man daar heel achteraan komt hier ook niet vandaan. Hij komt uit Californië. Hij heeft een slechte rug. Meneer Owens? Zie? De Heer Jezus maakt u gezond. Ik heb deze man nog nooit in mijn leven gezien. En ik weet niets van hem. Ik volg gewoon het licht waar het heen gaat. Wanneer u geloven kunt, zijn alle dingen mogelijk voor degene die geloven. Die kleine jongen die daar zit, heeft een breuk. Hij draagt een bril en een grijs kostuum. Fred, wat genees je als je het gelooft? Wil je het aannemen? In orde. Ik heb hem nog nooit in mijn leven gezien. Mevrouw Holden, die van hem uitgezien aan de andere kant zit, leidt aan een oogziekte. Ik ken die vrouw niet, ik heb haar nooit in mijn leven gezien, maar het is waar. Zie? Als u kunt geloven. Waar huilt u om, zuster? U had een zenuwinstorting, bronchitis en een hartkwaal. Gelooft u dat God u gezond zal maken? Die daar aan het eind van de rij zit. Als u van ganse harte gelooft, zal Jezus Christus u genezen. En al de nervositeit zal u verlaten. En u zult voelen dat u weer in de juiste conditie bent. De duivel ligt tegen u. Neemt u het aan? Steek uw hand op en zeg, ik neem het aan. Oké, het is helemaal voorbij. Waarom? Deze gemeente gaat een geboorte weer. Wilt u nu uw keuze maken in zijn tegenwoordigheid? Ik heb u het woord precies verklaard wat hij zei dat hij zou doen. Kom dit gebouw uit, vraag iedereen die ooit getroffen of aangesproken werd, of waar het ook was, en kijk of ik hen ooit heb gezien, gekend heb of iets van hen geweten. Gelooft u dat een mens dit kan doen? Dat is totaal onmogelijk dat dit gebeurt. Maar wat is het? De Zoon des Mensen. Het woord van God is scherper dan een tweesnijdend zwaard en onderscheidt de geest en de geheimen van het hart. Precies zoals het was toen hij hier op aarde in de Zoon van God vlees werd, zo wordt het nu door de Zoon van God geopenbaard als hij komt om een bruid uit dat systeem te roepen. Kom eruit! Scheid u af, zegt God. Raak een onreine dingen niet aan. En God zal u aannemen. Bent u bereid om uw hele leven aan God over te geven? Als u dat bent, sta dan op en zeg, ik wil het door Gods genade aannemen op dit moment, voor alles geëindigd is. Halleluja! Geprezen zij God! Gelooft u hem? Steek dan gewoon uw handen omhoog en bid met mij. Beleid uw fouten. Geboorte weeën. Het is moeilijk om te sterven. Maar sterf op dit moment. Sterf. Kom uit uw eigen ongeloof vandaan. Kom eruit. Dit is het woord van God gemanifesteerd. Juist zoals het was toen Jezus op aarde kwam. Het is Jezus Christus wederom onder u. Bevestigd. Abraham kreeg een zoon. De beloofde zoon. Direct nadat dit plaatsvond. En Jezus is opnieuw aan het komen. Dat is zijn geest. Hij is zo dicht bij de aarde. Zo dicht bij zijn komst. Dat hij bereid is om u te ontvangen. Als u bereid bent het aan te nemen. Nu steek uw hand op en bid met mij. Heere God, laat alle priesters de altaren vasthouden. Laat de mensen het uitschreeuwen. Mogen de vuurkolom en de wolkolom heden onder de mensen komen en hen ontnuchteren, Heer, tot de realisatie van de tegenwoordigheid van de levende en machtige God. Sta toe, Heer. Neem hen aan. Ik bid dit gebed voor een ieder van hen in de naam van Jezus Christus. Vervullen ieder met de Heilige Geest die de Heilige Geest nog niet heeft. Heer, mogen de opwekking van deze campagne, deze samenkomst, juist nu doorbreken tot een grote en machtige uitstorting van de Heilige Geest. Mogen de zieken genezen worden, de blinden zien en de kreupelen lopen. Mogen de manifestatie van de levende God in de tegenwoordigheid van de mensen worden gebracht zoals het vanmiddag is geweest. En mogen de mensen het aannemen. Ik vraag het in de naam van Jezus Christus. Steek nu uw handen op en geef hem meer en ontvang waarom u heeft gebeden.